Welkom op de raadsvergadering van 7 juli 2015. Ik heb afmeldingen binnen van de heer John Jansen en de heer Koen van Oers. Zijn beide vanavond verhinderd. We hebben na het vragenuur voordat we met de rest van de vergadering beginnen, een verrassende en ook wel verfrissende tractatie van Christian Peterman, die ik bij deze ook vanuit deze stoel wil feliciteren met de geboorte van zijn dochter Flore. Gezien de temperatuur en het feit dat uw raad eerder heeft besloten om niet te investeren in een airco-installatie, maar we hebben...
Voorzitter, mag ik vragen welke tijd het was?
Dat was in de vorige periode. Maar we hebben wel een paar ventilatoren neergezet. Heb ik gemeend tegen elk gebruik in het goede voorbeeld te moeten geven om het jasje alvast uit te doen. Dus voelde zich vrij het jasje uit te doen en de cravat mag ook af. Om de vergadering toch in elk geval goed met elkaar te kunnen voeren. We beginnen met het vragenuur. Ik zou nog even vooraf de toetsingscriteria willen noemen. Want elke keer wordt de griffie toch weer op de proef gesteld. De toetsingscriteria die zijn actueel en gevoerd bestuurd door het college. En verder geldt als vereiste dat de vragen en toelichting zeer kort en bondig dienen te zijn. Soms gaat dat goed, soms gaat dat wat minder goed. Uiteindelijk vindt de toets plaats door de griffie, maar niet zelden leidt het toch tot een Salomons oordeel. In elk geval zou ik een beroep op u willen doen, alleen die vragen in het vragenuur te stellen die ook daar thuis horen. En anders gebruik te maken van de mogelijkheid van de rondvraag in de commissies en of artikel 35 vragen. Hoogstwaarschijnlijk zal ik, wanneer u zichzelf die discipline nader oplegt, zal ik daar zelf geen voordeel meer van hebben. Want naar verwachting is dit de laatste raadsvergadering in mijn periode, omdat inmiddels afgelopen vrijdag de ministerraad de heer Ralf Kreewinkel heeft benoemd tot nieuwe burgemeester van de gemeente Heerlen. En de benoemingsdatum is 31 augustus. Dus om 12 uur 's nachts, in de nacht van de zondag op de maandag, maandag de 31ste, dan zal de heer Kreewinkel de verantwoordelijkheid als burgemeester dragen. En vervolgens zal hij ook omstreeks die dag hier ook plechtig worden ingehuldigd. Wij beginnen met het vragenuur. U kent de spelregels, dus daar zal ik u vooraf, niet nogmaals komt van doen. Als eerste vragensteller is de heer Meijer zometeen aan het woord. En omdat dat vragen zijn aan de portefeuillehouder personeel en organisatie, en dat ben ik zelf, zou ik de heer Kastrop willen vragen om gedurende deze vragen het voorzitterschap van de raad even op zich te willen nemen. Meneer Kastrop, wilt u dat doen?
Ja, daar geef ik graag gehoor aan.
En zou u dan ook het woord willen geven aan de heer Meijer, dan treed ik even terug.
Vragenuur, meneer Meijer.
Ja, meneer voorzitter, dank u wel. Ja, over actualiteit zal wat deze vraag betreft denk ik niet zo heel veel twijfel hoeven te bestaan. Het gaat over de arbeidsomstandigheden in de hitte die de afgelopen tijd in ons land aanwezig is geweest. En laten we zeggen, u kunt zich iets voorstellen, ik zal mijn vragenuur, althans in ieder geval in de eerste ronde, beperken tot de inleiding en de vragen die zijn zoals ze zijn en die kunnen beantwoord worden. Maar u kunt zich iets voorstellen bij mensen die, als het hier al in deze raad al warm is, dan kunt u zich voorstellen bij mensen die bovenop een dak van het Maankwartier of aan een weg met apparatuur werken die ook nog hitte tot stand brengt en dat ook nog moeten doen in de omstandigheid van, laten we zeggen, een dag waarop het 35 of 37 graden is. En mijn vragen, onze vragen gaan daarom ook over de arbeidsomstandigheden van mensen die wellicht niet direct in dienst zijn bij de gemeente, maar waar de gemeente wel als opdrachtgever een verantwoordelijkheid heeft. En ik ga de vraag verder niet voorlezen, maar verwacht vanzelfsprekend wel een goed antwoord.
Het woord is aan de burgemeester.
Dank u zeer. De vragen waren inderdaad uitgesplitst over het onderdeel waar de gemeente zelf de aansturing doet en waar de gemeente dat indirect doet. Waar de gemeente opdrachten verstrekt aan andere werkgevers. Het is zo dat wij als gemeente Heerlen voor de buitendienst een specifieke tropendienst hebben. En die houdt in dat wanneer de weersvoorspellingen van het Meteorologisch Instituut, en dat staat uitvoerig uitgewerkt in een regeling waar ook de ondernemingsraad in het verleden akkoord mee is gegaan, dat wanneer twee dagen voorafgaand de verwachting is dat de temperatuur gedurende minimaal 3 dagen boven de 30 graden is, en dan spreek je van een hittegolf, dat dan de mensen van de buitendienst een zogenaamd tropenrooster gaan draaien. Dus niet meer gewoon overdag de hele dag, maar dan werken ze van 6 uur 's ochtends tot 1 uur in de voormiddag, of 1 uur 's middags, en wel zonder pauze. Dat leidt uitzondering van die buitendienstmedewerkers die op de begraafplaats zijn gestationeerd, omdat de begraafplaats tot 5 uur open is, en de medewerkers die in het kader van de wachtdienst dienst hebben, want dat is een 24 uurs calamiteitendienst. Voor de mensen die via het werkbedrijf voor de gemeente Heerlen actief zijn, daar geldt deze tropenregeling nog niet. Daar is bewust voor gekozen om dat dit jaar nog niet te doen, maar de bedoeling is om uiteindelijk wel het reguliere, of de reguliere regelingen van de gemeente Heerlen over te nemen. Dus de verwachting is dat dat met ingang van het volgend jaar, dat dan aansluiting bij de tropenregeling wordt gehouden. Voor zover ze dus in de buitendienst actief zijn. Voor de mensen die in de binnendienst werken, daarvoor gelden flexibele werktijden. Mensen kunnen werk indelen in overleg met een direct leidinggevende tussen 7 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds. In overleg met de leidinggevende kan er in voorkomende gevallen ook voor worden gekozen om thuis te werken. En kan men ook rekening houden met de temperatuur buiten en binnen in dit huis. Natuurlijk, daar zult u begrip voor hebben, kan niet iedereen gebruik maken van een dergelijke manier van flexwerken. Dat is bijvoorbeeld als je achter de balie zit bij de waar je het publiek moet ontvangen. Want uiteindelijk zul je toch gedurende openingstijden van het stadhuis bij publiekszaken, is het geloof ik tot 2 uur, in elk geval mensen moeten hebben zitten. Voor de mensen, en daar duidde de heer Meijer nog specifiek op, die werken voor een andere werkgever, maar waar de gemeente een opdracht heeft verstrekt. Bijvoorbeeld omdat de gemeente ergens mede investeert, of omdat een gemeente een specifieke weg wil aanleggen. Daarvoor geldt dat als de gemeente de mensen niet operationeel of functioneel aanstuurt, de werknemers heb je het dan over, dat de gemeente niet de eerst aangewezen is. Er is wel sprake van, laat ik zeggen, in zekere zin gedeelde verantwoordelijkheid. Wanneer betreffende werkgever, dus de opdrachtnemer die een opdracht van de gemeente heeft aangenomen, dat die, als hij zich niet als een goed werkgever gedraagt, dan zal de gemeente betrokken werkgever aanspreken. En als er geen maatregelen worden getroffen, kunnen we natuurlijk ook de hulp van de arbeidsinspectie inroepen. Mij zijn op dit moment geen situaties bekend waarvan je zou moeten oordelen dat er niet zorgvuldig wordt gewerkt. Of waar een werkgever zich niet als goed werkgever gedraagt. Maar mochten die signalen er wel zijn, zullen wij dus acteren en zou ik ook richting de heer Meijer willen zeggen, mocht u die signalen hebben, geef het ons door, want dan kunnen wij betreffend bedrijf erop aanspreken. En als ze vervolgens daar niet op een fatsoenlijke manier mee omgaan, kunnen we desnoods de arbeidsinspectie inschakelen.
Dank u. Nog aanvullende vragen? Meneer Meijer?
Ja, voorzitter. Kijk, dat de gemeente niet de eerste aangewezen is, lijkt mij volstrekt helder. Maar blij om te horen dat het college vindt dat er wel in ieder geval een verantwoordelijkheid of een gedeelde verantwoordelijkheid is. Op de vraag is er dan, zijn er dan signalen? Nou, ik denk dat we die signalen allemaal hebben kunnen hebben. Wij hebben in ieder geval gehad en we hebben ook in de krant kunnen lezen dat die er zijn. Dus ik zou de vraag willen stellen, is het college bereid, als ik het in een vraag moet formuleren, is het college bereid om de signalen die we onder andere in de krant publicatie van vrijdag hebben kunnen zien ten aanzien van een ontwikkeling waar de gemeente in ieder geval een van de investeerders in is, om de signalen die daar gingen over onder andere midden op de dag, het heetst van de dag, met waarschijnlijk om veiligheidsredenen, zeg maar lange broeken, lange overals in het heetst van de dag te moeten werken, is het college bereid om die signalen even op te pakken en de betreffende opdrachtnemer aan te spreken, dan wel te manen dat doorgaans anders te doen. En dat antwoord hoeft voor mij betreft niet eens nu, als het college het nodig heeft om het uit te zoeken, mag het dat ook later doen. Maar publicatie in de krant onder andere afgelopen vrijdag en andere signalen die wij gekregen hebben, duiden dat toch wel heel erg ernstig op.
Duidelijk, dank u meneer Meijer. Nog iemand anders van de raad, een aanvullende of een verduidelijkende vraag? Meneer Buiting.
Een vraag aan de portefeuillehouder. Ik hoor u vermelden dat met het dienstrooster is afgesproken dat dat werkt dan zonder pauzeafspraken. Mij is bekend dat pauzeafspraken niet in ieder geval zodanig gehanteerd moeten worden dat er niet meer dan 5,5 uur gewerkt mag worden. Even de vraag, ik ga er nog steeds vanuit dat dat klopt. Als dat niet zo is, of niet zo is afgesproken, dan denk ik dat u wel daar acht van moet nemen om in ieder geval te zorgen dat daar deugdelijke afspraken voor zijn. Ik kan me voorstellen dat een ondernemingsraad dit soort afspraken wel worden gemaakt, maar het past in mijn beleving niet binnen de regelgeving. Dat is even de vraag.
Ja, dank u meneer Buiting. Nog iemand? Niemand meer. Ik geef het woord aan de burgemeester.
Dank u wel voor de nadere vragen. Ik zal laten nagaan, zeg ik toe, in de richting van de heer Meijer, of er verder concrete signalen zijn en waarbij we ook de publicaties in de media zullen betrekken, of dat aanleiding geeft om hier of daar aan de bel te trekken. Ik denk dat we er menselijk hetzelfde in zitten. Vervolgens moet je wel even precies kijken wanneer heb je welke specifieke verantwoordelijkheid. Dat kan ik van hieruit ook niet ten aanzien van elk project waarin heerlijk gewerkt wordt overzien. Maar we zullen daar in elk geval aandacht voor hebben. Als het gaat om de regeling tropendienst gemeente Heerlen, heb ik mij zojuist nog een kwartier voor de raadsvergadering echt uitdrukkelijk laten uitleggen dat dat van 7 tot 1 is en wel zonder pauze. En de regeling die is vastgelegd onder het kopje werken onder bijzondere weersomstandigheden en tropendienst. En die is in overleg met de ondernemingsraad. Is die vastgesteld? Die staat ook op het intranet. En als de heer Buiting zegt van nou dat is niet conform het geldende recht, dan heb ik daar hier nu geen paraat antwoord op. Maar ik zal dat signaal even uitzetten en oppakken. Want uiteraard behoort ook een gemeentelijke regeling, ook al is die in overeenstemming met de OR tot stand gekomen, die hoort in overeenstemming te zijn met het geldende recht. Maar ik wil hier nu niet beweren dat dat niet het geval is, maar ik wil wel toezeggen dat ik dat even laat natrekken.
Dank u voor de beantwoording van uw vragen. Duidelijk, ik geef nu het woord terug aan de reguliere voorzitter van de Raad, de burgemeester.
Dank u zeer. Dan gaan we door met de tweede set vragen. En dat zijn vragen van de heer Kastrop van de oudere partij Heerlen in zaken de aankomst of start van een toeretappe in Heerlen de komende jaren. Heer Kastrop, en u is het woord.
Dank u, voorzitter. Ja, voorzitter, de vraag is één regel. De toelichting, dat omvat meerdere regels. En ik dacht ook heel duidelijk, ik hoef daar verder niet op in te gaan. Het antwoord zou nog korter kunnen zijn. Dus ik zou eigenlijk willen vragen aan de verantwoordelijke wethouder om een antwoord. Dank je wel.
Dat waren korte vragen. Als de hele raadsvergadering zo verloopt, dan denk ik dat we met z'n allen al op tijd naar buiten kunnen. Mag ik dan wethouder De Beer naar voren vragen om te antwoorden? Dat kan dan ook kort zijn.
Ja, voorzitter. We hebben ook kennis genomen van de uitgesproken ambitie van de heer Koopmans om de tour, althans een toeretappe naar Limburg te halen. We zijn als Heerlen vertegenwoordigd in de Limburgse wielergemeente, ook bestuurlijk. Als ik me niet vergis is daar voor de zomer nog een overleg gepland. Daar zal die ambitie, naar ik vermoed, zeker ter sprake worden gebracht. Wij zullen kijken in hoeverre de ambities van de provincie Limburg in deze aansluiten bij onze eigen wensen. Maar, zeg ik er wel bij, het binnenhalen van een toeretappe is geen sinecure. Dat zal miljoenen euro's kosten. Dus de vraag is in hoeverre dat haalbaar is voor de gemeente Heerlen. Maar we staan open om daar gewoon het gesprek over te voeren met de andere wielergemeenten in Limburg. En dat zullen we waarschijnlijk doen tijdens de eerstvolgende bestuurlijk overleg.
Dank u wel. De heer Kastrop, tweede termijn.
Sorry, nee voorzitter, ik heb geen aanvullende vraag meer.
Dank u, daar kijk ik verder nog rond in de raad of er andere leden zijn die aanvullende vragen hebben. Dat is niet het geval en daarmee zijn we aan het einde gekomen van de tweede set vragen en gaan we door naar de derde en laatste set vragen voor het vragenuur. En dat zijn vragen van mevrouw Heijnen in zaak het voornemen om te komen tot de bouw van een zorgflat aan de Schandelermolenweg. Mevrouw Heijnen, nu is het woord.
Dank u voorzitter, Ik ga de vragen niet allemaal opnoemen. Het CDA maakt zich erg ernstig bezorgd over het aantal witte vlekken wat wij in de gemeente Heerlen nog hebben. En ik had alleen even bij vraag 9 heb ik gevraagd waarom in onderhavig geval geen voorbereidingsbesluit of een handhavingsbesluit genomen moet worden. Maar dat moet een beheersverordening zijn waarmee je dus feitelijk gebruik gaat vastleggen. Dank u voorzitter.
Dank u zeer. Dan vraag ik wethouder Braken om naar voren te komen om te antwoorden. Aan de wethouder het woord.
Ja, dank u voorzitter. Ik zal de vraag wel halen, zo denk ik voor de tribune zo makkelijk. Vraag 1, zou de wethouders kunnen bijpraten over de status van zowel het bestemmingsplan als ook de aanvraag omgevingsvergunning in relatie tot dit plan. En dan is dan het plan aan de Schandelermolenweg. Hier gold altijd het uitbreidingsplan in hoofdzaken. Een heel oud plan, hè, dat dateert nog van voor 1965. Op 1 juli 2013 zijn al die plannen van voor 1965 ook vervallen. Er moet wel bij worden gezegd dat ook het uitbreidingsplan in hoofdzaken, dat eerst gold, ook geen bouw- of gebruiksregels voor deze locatie gaf. Dus ook toen was al een aanvraag als nu is ingediend mogelijk. Met het vervallen van het uitbreidingsplan is er een zogeheten witte vlek ontstaan, zoals u dat ook terecht noemt. Dat betekent dat de plannen logisch gezien ook heel veel mogelijk is. Nogmaals, dat was eerst ook zo, maar dat blijft dus ook zo. Men moest zich alleen wel houden aan de regels van het bouwbesluit, maar dat geldt altijd in Nederland. Die witte vlekken die zijn we ook op aan het ruimen, ik kom daar later ook op terug. In dit geval, deze witte vlek lag in het plangebied wat Heerlen Stad Noord. Dat zijn we aan het actualiseren momenteel. En wat je dan vaak ziet is dat als je er sprake is van een witte vlek of een locatie waarop nog heel veel kan, om het zo maar te zeggen, dat men natuurlijk in die actualisatie, als de eigenaar goed oplet, ziet van dit is het moment dat ik echt een aanvraag moet gaan indienen, want anders vervallen mijn planologische rechten. Want we zouden dus in die actualisatie hebben laten vervallen, de mogelijkheid om daar te bouwen. En die heeft dus een bouwaanvraag ingediend op 29 januari om precies te zijn. Dus voordat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd. En dat betekent vervolgens dat je dus ook in dat ontwerpbestemmingsplan rekening moet houden met deze bouwaanvraag. Dat hebben we dus vervolgens ook gedaan. Het ontwerpbestemmingsplan Heerlen Stad Noord ligt ter inzage sinds 8 juni 2015. 6 weken liggen ter inzage. Iedereen kan daar zijn zienswijze op geven. Dus men kan ook een zienswijze geven op dit element. Iedereen kan gebruik maken van die rechten, om het zo maar te zeggen. Het bouwplan is hier dus in opgenomen. En dat betekent uiteindelijk dat het bestemmingsplan naar verwachting uiterlijk op 2 december 2015 aan uw raad ter vaststelling zal worden aangeboden. Dat is de planning zoals die nu voor ligt. Het punt is dus dat de bouwaanvraag past binnen het planologische regime. En dat betekent ook dat er voor ons geen mogelijkheid is om op basis van bijvoorbeeld een beleidstoets een afwijzing te geven. We hebben wel nu die beleidstoets laten uitvoeren. Uit de beleidstoets komt overigens ook, dus ik deel uw zorgen, uit de beleidstoets komt overigens ook dat het niet wenselijk is dat deze ontwikkeling op deze plek plaatsvindt. En dat betekent ook dat wij natuurlijk de aanvraag ook nauwlettend in de gaten zullen houden hoe dat verder verloopt. En ook zullen kijken of er mogelijkheden of momenten zijn waarop we dat ook daarna kunnen handelen naar die beleidstoets. En ik zal in ieder geval ook een gesprek entameren met de aanvrager van de bouwvergunning, CQ, de eigenaar van de grond, over dit bouwplan. Maar nogmaals, planologisch staat hen niks in de weg om dat te realiseren. Een heel lang antwoord op één vraag, geef ik toe, voorzitter, maar de andere vragen zal ik korter beantwoorden. Er blijkt te komen tot een vermindering van wooneenheden. Hoe kan het dan dat hier juist wooneenheden worden toegevoegd? Ja, dat heb ik denk ik aangegeven. De ingediende aanvraag voldoet aan de ter plaatse geldende planologische voorschriften. En daarmee komen we dus ook niet eens toe aan die beleidsmatige afweging waarin je zou zeggen, nee, sorry, maar we willen niet meer wooneenheden toevoegen op deze plek. Is een en ander niet strijdig met de ladder van duurzame verstedelijking? Nee. Waarom niet, is dan de vervolgvraag, zo nee, waarom niet? Ja, nee, omdat ook hier weer geldt, die treedt pas in werking op het moment dat je daadwerkelijk ook die afweging gaat maken als er sprake is van een afwijking van het planologisch regime bij de aanvraag. Maar dat is dus hier niet zo. In de commissie RO heeft de wethouder toegelicht dat de gemeente niet anders kan dan meewerken omdat er een witte vlek in het bestemmingsplan was. Kan de wethouder dit toelichten? Ja, ik denk dat ik dat in mijn hele uitvoerige antwoord op vraag 1 heb gedaan. Dan gaan we meer naar de algemenere vragen over witte vlekken en bestemmingsplannen. Vraag 6. Als we vervolgens naar de bestemmingsplankaart van Heerlen kijken, zien wij vele witte vlekken. Dat is misleidend, zeg ik er alvast bij. Het kan enerzijds zijn omdat het fingerende bestemmingsplan nog niet digitaal is, maar het kan ook zijn dat er helemaal geen bestemmingsplan is, dus een witte vlek. Waar vervolgens alleen het hoofdzakenplan van toepassing is. Sterker nog, zelfs dat is dan niet van toepassing. Toch een beetje een vrijstaat in RO-land. Kan de wethouder hier een overzichtstand van zaken CQ toelichting overgeven? Momenteel is het zo dat 98% van ons grondgebied beschikt over een bestemmingsplan. Sommige zijn wel verouderd, maar dat wil niet, dan gelden ze natuurlijk nog steeds. Hè. U weet, de sanctie op een verouderd bestemmingsplan is dat je geen leges mag heffen. Maar de regels uit het bestemmingsplan gelden nog wel degelijk. Het percentage waar dat niet voor geldt, dat wordt nu geleidelijk aan ook opgeruimd. Er zijn een aantal factoren die daarbij een rol spelen. Hè, bijvoorbeeld dat bestemmingsplannen al in procedure zijn. U gaat, als alles goed gaat, vanavond Heerlen Zuid vaststellen. Daarmee vervallen wederom een aantal witte vlekken. U zult dus in december Heerlen Stad Noord vaststellen. Daarmee zullen ook weer een aantal witte vlekken ook vervallen. Er zijn ook nog een aantal plekken trouwens waar witte vlekken zijn, waar het gaat om gemeentelijk eigendom. En dan is er in zekere zin, zolang u de gemeente vertrouwt, zal ik erbij zeggen, maar is er in zekere zin geen gevaar, want dan gaan we er zelf over wat we daarmee mee doen. En we zijn niet van plan om een zorgflat te gaan bouwen dan op zo'n locatie. En ook bij de plekken die dan nog overblijven, zijn we nu bezig om te kijken hoe we daar kunnen handelen. Dat kan soms ook zijn, heel simpelweg, omdat, dat is zeer ongelukkig, omdat een bestemmingsplan bijvoorbeeld bij de rechter op onderdelen het niet haalt. En vervolgens, omdat dat net gebeurt in die fase, die fase van 1 juli 2013, dat dan terugvalt naar een witte vlekstatus. Maar we hebben dat volledig in kaart. En we hebben daar ook op iedere plek een strategie gezet, variërend van het is ons eigendom tot een specifiek bestemmingsplan daarvoor maken. En overigens, dat is wel belangrijk om te weten, we hebben in het verleden ook naar gehandeld. Niet dat het lijkt alsof de gemeente zich dit heeft laten overkomen. We hebben daar ook naar gehandeld. U hebt in de tijd, voor 1 juli 2013, hebt u ook een flink aantal beheersverordeningen, snipperlocaties heet dat toen, vastgesteld hier in de Raad, waarmee dat ook voorkomen werd. Alleen, besef u wel, en dat beantwoord ik eigenlijk al de vraag over de beheersverordening, hè, u veranderde hem net, ik snap ook waarom, besef u wel dat een beheersverordening legt planologisch regime van dat moment vast. En dat heeft niet veel zin als eigenlijk, zoals in dit geval, alles al mag op zo'n plek. Heb ik die vragen denk ik ook beantwoord? Ja. Ja, een voorbereidingsbesluit heeft overigens ook altijd nog het risico in zich van enorme plantschadeclaims. De beste weg en de koninklijke weg is dus de procedure te doorlopen zoals we ook nu gedaan hebben bij dit bestemmingsplan. En dan te kijken of eigenaren van dergelijke witte vlekken wel of niet tot actie overgaan, hè, en een aanvraag indienen. Overigens blijkt dat op de meeste plekken dus niet zo te zijn, want we hebben die ervaring al met plannen, actualisaties in Heerlenheide Oost en Heerlenheide Zuid. Wat vindt de wethouder over de stand van zaken betreffende actualisering van bestemmingsplannen in Heerlen? Nou, ik denk dat we al in het verleden al heel duidelijk hebben aangegeven, volgens mij was dat in 2012, dat wij dat heel zorgelijk vonden op dat moment. Hè. Een flink aantal bestemmingsplannen in Heerlen is niet actueel. Nogmaals, dat wil niet zeggen dat het bestemmingsplan niet meer geldt, hè, want voordat mensen denken, oh, dan kan daar alles. Dat is niet zo. Maar ja, het is wel zo dat je die leges niet kunt heffen. Nou goed, dat is vervelend, maar pijn voor de gemeente, zullen we maar zeggen. Een ander feit is ook wel dat je natuurlijk die bestemmingsplannen niet echt up-to-date houdt en niet echt bij de meeneemt in de recente ontwikkelingen. En dat je vaak ziet dat je in die gebieden een lappendeken hebt aan een oud bestemmingsplan met er allerlei ontheffingen en postzegelplannen et cetera in. Wat natuurlijk ook voor de burger erg moeilijk maakt om te doorgronden welk planologisch regime nou eigenlijk heerst in een bepaald gebied. We hebben toen een planning ook opgesteld om die actualisatie om dat in te gaan lopen, die achterstand. Daarbij hebben we een flink aantal gebieden ook samengevoegd. Ik kan wel zeggen dat die actualisatie voorspoedig verloopt. Op dit moment beschikt de gemeente Heerlen, 55% van de gemeente Heerlen beschikt over een actueel bestemmingsplan. En dan moet ik bijzeggen, als u vanavond, en dat is niet bedoeld als motivatie hoor, maar als u vanavond Heerlen Zuid vaststelt, komt daar in één keer zelfs nog eens een dikke 10% bij. Dat is namelijk een heel groot, hebben we kunnen zien denk ik, een heel groot gebied. En we hebben dus ook Heerlen Stad Noord, dat is ook een groot gebied, GMS, Zeswegen, nu Huske zitten daarin. Die zit nu natuurlijk al in de pijplijn voor december 2015. Bijtel Zuid komt er dit jaar ook nog aan. En we zijn ook al een flink aantal opgestart, een aantal actualisaties. Onder bijvoorbeeld ook de hele complexe, maar we denken wel heel belangrijke, van het centrum van Heerlen. Dus natuurlijk, het was heel zorgelijk, geef ik meteen toe. We hebben het nog zeker niet opgelost. Als u dat schema nog voor de geest kunt halen, zult u ook zien dat het echt een meerjarige planning is. Maar we liggen wel goed op schema. Sterker nog, we liggen daar eigenlijk zelfs, je zou kunnen zeggen dat we soms zelfs kunnen versnellen. Zoals bijvoorbeeld, denken wij dat we kunnen bij het centrum van Heerlen. Eigenlijk heb ik daarmee alle vragen beantwoord.
Ik dacht al dat u inderdaad uitgebreid was ingegaan op de punten van mevrouw Heijnen. Ik kijk of mevrouw Heijnen nog aanvullende vragen heeft.
Ja, voorzitter. Ik heb een vraag. Alle omliggende gemeenten die hebben dat eigenlijk op orde. Waarom is de wethouderij, heeft hij eigenlijk geen gebruik gemaakt van externe bureaus om dit eigenlijk te verspoedigen? Want ik bedoel, nou bestaat nog steeds de kans dat bij enkele witte vlekken weer zoiets gebeurt wat niet wenselijk is.
Dank u wel. Ik kijk even rond of er nog andere leden uit de raad vragen willen stellen. De heer Meijer.
Ja, vragen zijn heel simpel. Is er met de buurt gesproken? Vindt u dat u de morele of formele verantwoordelijkheid heeft om met de buurt te spreken? En vindt u, een derde vraag, dat de eigenaar dan wel ontwikkelaars de formele of morele verantwoordelijkheid hebben om met de buurt te spreken?
Dank u, meneer Leers.
Dank u wel, meneer de voorzitter. De gemeenteraad heeft over deze kwestie een mail gehad. Er staat vanavond ook een brief over deze kwestie op de lijst van ingekomen stukken. Mijn vraag, is er al een afspraak gemaakt dat de wijkambtenaar de buurt ingaat en daar wellicht in de flat van de Molenwei de buurt in ligt, een soort inloopuurtje organiseert? Want ook de brief ondersteund met vele handtekeningen bewijst ook dat er nodige onrust is. Is die mogelijkheid er en is die afspraak al gemaakt? Dat is de vraag. Dank u wel.
Dank u, de heer Horsels. Dus eigenlijk, mijn vraag sluit daar een beetje op aan. Er zijn vele protesten van omwonenden en ik wil vragen of de wethouder daar rekening mee houdt. Dank u.
Dank u. Wethouder Brake.
Ja, of alle andere gemeentes helemaal up-to-date zijn, weet ik niet voor 100% zeker. Ik weet van een aantal dat wel klopt. Zeker ook de kleinere gemeentes zijn meestal wel up-to-date. Het inhuren, ja. Ik grijp even ook in mijn geheugen terug naar, ja, eigenlijk niet mijn geheugen in de zin van wat ik zelf heb meegemaakt, maar wat mij verteld is dat men in het begin ook heel veel gebruik heeft gemaakt van het inhuren van bureaus om bestemmingsplannen voor ons op te stellen. Maar dat we achteraf bezien de kwaliteit heel erg tegenviel van wat men aanleverde, waarop men opnieuw het werk zelf heeft moeten doen. Ik krijg een beetje een déjà vu, volgens mij hebben we in 2012 hier ook in dat uitgebreid over gehad, over de oorzaken waarom die achterstand is opgelopen. En hebben we toen ook aangegeven dat we dat ook nu gaan oppakken. En hebben we daar zelfs ook extra geld voor ter beschikking gesteld. Maar het is vrijwel ondoenlijk om in één keer, zeg maar, je hele grondgebied maar te gaan actualiseren. Dat is ook een vrijwel onmogelijke operatie. Ik denk dat wij nu een heel realistische planning hebben, waar we ook flink de vaart in houden. En daar mag u mij als portefeuillehouder ook natuurlijk aan houden. Dat denk ik dat ik dat hier wel kan stellen. Ja, ik kan de vraag van de heer Meijer heel kort beantwoorden met drie keer ja. Maar ik denk dat hij iets meer duiding wel erbij zou willen hebben. We hebben dat is wel toeval, zeg ik er meteen bij. Laat ik meteen context erbij geven. We hebben een eerste overleg met de buurt gehad. De mail is mij ook bekend. Die is trouwens niet rechtstreeks naar het college gestuurd, maar die kwam bij mij via via ook terecht. Ik heb ook contact opgenomen met de betreffende persoon die in de wijk eigenlijk een beetje de klachten en de terechte zorgen coördineert. Vervolgens heeft een groep van omwonenden is ook naar een oudere bijeenkomst gekomen. Die in de Molenwei, dat was ook in de Molenwei, plaatsvond. Hè. Nou ja, we gingen het over ouderenbeleid hebben, nu we nooit het ouderenbeleid. Maar heel logisch dat men dacht, nou, dat is ook het moment dat, nu komt toevallig toch de portefeuilleouder die ook over deze bouwaanvraag gaat. Dat is ook het moment om het daarover te hebben. Daar hebben we het ook uitgebreid over gesproken. En ik heb daar ook uitgelegd, ja, eigenlijk wat ik hier nu ook uitleg, dat wij het zelf ook bijzonder vervelend vinden, dat het beleidsmatig ook absoluut niet wenselijk is. En ik zie het zeker ook als een morele plicht, maar ja, als een plicht om te kijken wat er nog mogelijk is om in het vervolg van het traject. En die mogelijkheden zijn beperkt, het zal ontzettend moeilijk worden, maar wat mogelijk is zullen wij wel trachten in te zetten om dit bouwplan niet tot realisatie te laten komen. Als het gaat om de... Ik vind wel dat een ontwikkelaar ook een morele plicht heeft. Ja, als je een bouwaanvraag indient om iets te realiseren ergens in een buurt, wat ook nog een zekere massa heeft, en dat heeft dit, het heeft een behoorlijke massa zelfs, dan vind ik dat je een morele plicht hebt. Ik kan natuurlijk de ontwikkelaar niet dwingen daartoe, maar die morele plicht is er dan denk ik zeker. En volgens mij lagen die andere vragen ook in die lijn als het gaat om het contact met de buurt. Ik moet er wel één ding bij zeggen. Het is natuurlijk, dat merkte ik ook in die bijeenkomst in de Molenwei. Het is natuurlijk bijzonder frustrerend voor burgers om te merken dat je in dit geval heel weinig sturing hebt als burger. Ook omdat je als gemeente heel weinig sturing hebt. Maar ja, hierin is er gewoon wet en regelgeving en dus ook een geldend planologisch regime dat je dient te volgen. Dat is niet anders.
Dank u wel. Dan zijn we daarmee gekomen aan het eind van het vragenuurtje. Ik had aangegeven dat er tussen het vragenuurtje en de start van de gewone raadsvergadering en de rest van de agendapunten de tractatie vanwege de dochter van Christian Peterman zou komen. Dus ik neem aan dat de bodes dat zo meteen komen binnenbrengen. Ik zou daar niet op willen wachten en nu toch in elk geval met u de agenda en de hamerstukken willen vaststellen. Voordat ik dat doe, zou ik willen voorstellen om agendapunt 23 zometeen naar voren te halen. Dat betreft het vaststellen van de gewijzigde verordening gemeentelijke rekenkamercommissie en het benoemen van een plaatsvervangend lid, tevens plaatsvervangend voorzitter van de rekenkamercommissie. Heerlen, daar zal vervolgens ook nog een beëdiging op moeten volgen. En dat zou ik in elk geval graag aan het begin van de vergadering willen doen. Dus met uw welnemen halen we dat naar voren. Dan zou ik de rest van de voorgestelde agenda... dat doe ik zo meteen. Ik vraag eerst aan de raad of de raad... punten wil afvoeren van de agenda. Dankjewel, Arie. Dat is niet het geval. Er worden geen punten afgevoerd. Wacht. Moet dat nu nog formeel gebeuren?
Ja, kijk, het staat er nu al op.
Ja, ik zie de punt 8. Dat staat formeel nog op de agenda, maar in de commissie is afgesproken om dat niet te behandelen vanavond.
Nee,
de zienswijze hoeft niet behandeld te worden. Dus daarmee voer ik dat agendapunt thans van de agenda af. Verder zie ik niemand zich melden om andere punten af te voeren. Wenst iemand nog punten op te voeren aan de agenda? Dat is ook niet het geval. Daar gaan we over tot het vaststellen van de hamerstukken. Ja, daar kom ik eigenlijk naar. Ik loop even de punten door.
Kan 3a, het vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Heerlen van 27 mei 2015, kan dat als hamerstuk worden afgedaan? Dat is het geval. Agenda punt 3b, het vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Heerlen van 9 juni 2015, kan dat als hamerstuk worden afgedaan? Dat is het geval. Agenda punt 4, het kennisnemen van de ingekomen stukken en de wijze van afdoening ervan, kan dat als hamerstuk worden afgedaan? Dat is het geval. Agenda punt 5, het vaststellen van de structuurvisie Heerlen 2035. Daar wenst in elk geval Eendet beraadslaging over, dus dit wordt niet als hamerstuk afgedaan. Agenda punt 6, het vaststellen van het bestemmingsplan Heerlen Zuid. Dat is ook geen hamerstuk. Het vaststellen van...
Kan ik dan weer aangeven waarom niet? Of
nee, dat hoeft niet. Okay. Als u zegt van ik wil het krijgen...
Je doet dat bij de agendapunt, dank u.
Agendapunt 7, het vaststellen van de winkeltijdenverordening Heerlen 2015. Kan dat als hamerstuk worden afgesteld? Nee, bespreekpunt. Agenda punt 8. Het had ik al afgevoerd. Agenda punt 9a. Het bespreken van het rapport van de feitelijke bevindingen onderzoek raadsverstel voor zelfstandiging Schunk. Dat wordt besproken. Agenda punt 9b. Het besluiten over het raadsverstel voor zelfstandiging Schunk. Dat is hetzelfde agendapunt, dus dat wordt ook integraal straks behandeld. Agenda punt... Agenda punt 10, het vaststellen van de afstemmingsverordening en de verordening individuele inkomenstoeslag op basis van de participatiewet. Kan dat als hamerstuk worden afgedaan? Dat is het geval. Agenda punt 11, het onttrekken aan de openbaarheid van parkeerplaatsen aan de Lindbergstraat. Kan dat als hamerstuk worden afgedaan? Dat is het geval. Agenda punt 12, het besluiten tot sluiting van... openbare basisschool De Pyramide, locatie Mijnzitterlaan 2 en Parkweg. Daar had ik gezien dat er een motie was aangekondigd, dus dat wordt in elk geval besproken. Agenda punt 13, het instemmen met de statutenwijziging van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs. Kan dat als hamerstuk worden afgedaan? Dat is het geval. Agenda punt 14, het geven van de zienswijze ten aanzien van het principebesluit van het college het aankoop van de aandelen van de private partijen van de ontwikkelingsmaatschappij Bijtel Zuid BV met afkoop achtergestelde leningen als mede... verlening en verhoging van de rekening courant faciliteit. Dat wordt besproken. Agenda punt 15. Het instemmen met de zomernota 2015 en het nemen van daarmee samenhangende besluiten. Kan dat als hamerstuk worden afgedaan? Dat is niet het geval. Dat wordt besproken. Agenda punt 16. Het bespreken van de kaderbrief begroting 2016. Ik neem aan dat dat ook besproken wordt. Dat is het geval. Agenda punt 17, het geven van zienswijzigingen zaken de begroting 2016 BSGW. Kan dat als hamerstuk worden afgedaan? Nee? Het geven van een zienswijze op de begroting 2016 Kredietbank Limburg, inclusief de meerjarenbegroting in 2017-2018. Kan dat als hamerstuk worden afgedaan? Dat is het geval. Agenda punt 19, het aanpassen van de verordening op de heffing van en invordering van parkeerbelastingen 2015. Hamerstuk? Nee. Dat wordt besproken. Agenda punt 20, het vaststellen van de beleidsvisie en actieplan integriteit 2015-2018. En de verordening op de gedragscode voor respectievelijk raadsleden, wethouders, burgemeester. Onder gelijktijdige intrekking van de bestaande regeling. Dat wenst u te bespreken. En ik zie aan het gebaar dat het kort kan. Agenda punt 21. Besluit om de uitkomsten van de veiligheidsanalyse aan te wenden als inhoudelijke uitwerkingsrichting van het aansluitend op te stellen meerjarig integrale veiligheidsbeleid. Kan dat als hamerstuk worden afgedaan? Dat is het geval. Agenda punt 22. Het aanpassen van de APV in verband met terugdringen, overlast, hondenpoep. Daar wordt niet over gesproken. Dat doet ze. Kan dat als hamerstuk worden afgedaan? Agenda punt 23 gaan we zo meteen als eerste behandelen. En er was een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd. namelijk de motie verkeerscirculatieplan Aldenhof. En ik zou dat als agendapunt 24 willen agenderen. Daar gaat u mee akkoord. Dan hebben we als hamerstuk afgedaan 3a, 3b, 4, 10, 11, 13, 18, 21 en 22. Er blijft toch nog een stevige agenda over voor vanavond. Maar ik zag hier en daar al bij de gebarentaal dat u zelf aangaf dat dat op betreffende onderdelen soms kort zou kunnen. Ik denk dat het wel goed is om nu alvast te melden dat als de vergadering vanavond niet zou kunnen worden afgedaan, simpelweg omdat de agenda meer tijd kost dan we tijd hebben vanavond, dan wel dat de warmte naar zulke grote hoogte stijgt dat we niet meer op een fatsoenlijke manier zouden kunnen vergaderen. Dat betekent dat we moeten schorsen en op een andere dag verder moeten gaan. En volgens het gebruik in de gemeente Heerlen is dat dan de dag erna. Dus daar zou u dan rekening mee moeten houden. Maar het vragenuurtje en het verloop daarvan, dat geeft mij in elk geval enige indicatie dat u toch de nodige voortvarendheid als het gaat om tempo in de agenda zou willen houden. Dan heeft u alle een glaasje voor zich van de heer Peterman om de geboorte van zijn dochter te vieren. Daar is in het presidium even over gesproken of dit tot de mogelijkheden zou behoren en het presidium heeft daar geen bezwaar tegen gemaakt. Dus wie is de voorzitter dan om daar bezwaar tegen te maken? Dus ik zou willen zeggen proost op de dochter, Flore, dochter van de heer Peterman. Dan beginnen we met agendapunt 23. Dat agendapunt valt uit twee onderdelen uit één. Besluit onder één is de verordening gemeentelijke rekenkamercommissie vast te stellen. En twee is de heer EJM, de heer Etienne Lemmens, te benoemen tot plaatsvervangend lid van de Rekenkamercommissie Heerlen. Omdat het onder onderdeel 2 om een benoeming van een persoon gaat, dan schrijft de gemeentewet voor dat dat bij schriftelijke stemming gaat. Daarvoor zou ik dan een stembureau moeten instellen. Tegelijkertijd als de raad unaniem van mening is dat de heer Lemmens moet worden benoemd, dan zouden we het ook bij acclimatie kunnen doen. Mij zijn geen andere kandidaten bekend, maar als er ook maar één raadslid is die zegt ja, maar ik wil in elk geval de mogelijkheid hebben om in het geheim op een ander te stemmen, dan gaan we tot stemming over. Dus ik vraag even aan u, wenst iemand schriftelijke stemming? Dat is niet het geval. En dat helpt ook een verdere efficiënter verloop van de vergadering. Dan mag ik concluderen dat daarmee het besluit onder 1 en 2, of onder 1 unaniem en 2 bij acclamatie en daarmee ook unaniem is aanvaard door deze raad. Dan is daartoe besloten. En dan zou ik de heer Lemmens willen vragen om naar voren te komen. Opdat ik hem kan beëdigen. En we hebben vooraf al even gesproken of u de eed of de belofte wilt afleggen en u heeft gekozen voor de belofte. Dus dan ga ik u een verklaring voorlezen, waarna u kunt zeggen dat verklaar en beloof ik. Ik lees het. Even kijken.
Misschien kan hij maar gericht naar de lunch.
Ja, ik denk dat we het beste hier even kunnen staan.
en dat u daar naast mij gaat staan. Dan kunt u ook zeg maar iedereen aankijken en dan kan ik u ook nog zien. Volgens mij is dat het beste. Om tot plaatsvervangend lid van de rekencommissie benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als plaatsvervangend lid van de Rekenkamercommissie naar eer en geweten zal vervullen.
Dat verklaren beloof ik.
Dat is helder. Mag ik u feliciteren.
Dank.
Met uw benoeming. Dan is daarmee de heer Lemmens ook officieel benoemd en beëdigd tot plaatsvervangend lid van de Rekenkamercommissie in Heerlen. En kan hij vanuit die hoedanigheid het nodige en vruchtbare werk doen in samenwerking ook met uw raad. Dan ga ik door naar het eerstvolgende agendapunt dat ter bespreking staat. En dat is het vaststellen van de structuurvisie Heerlen 2035. Agendapunt 5. Wie wenst daarover het woord? De heer Lodewijks.
Ja, dank u wel. Aangezien ik de enige ben, zal ik het zeer kort houden. Oh, er zijn er nog meer. Oké, gelukkig. Dan ga ik het heel lang houden. Nee, dat gaan we niet doen. We hebben hier namelijk redelijk over gesproken in de commissie. Wij hebben toen een drietal opmerkingen gemaakt, waarbij wij aangaven dat we de doorkijk naar 2035 wel erg ver vonden. En dat we eigenlijk daar van die tijd weinig terug zouden zien. En we constateerden dan ook dat de huidige visie zich niet leent voor een doorkijk naar 2035, maar een veel kortere tijdshorizon heeft. Dit is in feite de bril van nu, waarmee we over een paar jaar verder kijken. Het tweede punt wat we hebben gezegd is dat het uitgangspunt van de structuurvisie de ruimtelijke inrichting is. En min of meer vonden we dat wat mager, omdat wij eigenlijk ook vinden dat het de economische beleidsvisie op de toekomst veel meer verweven zou moeten worden in deze ruimtelijke visie. En we vroegen ons dan ook af in hoeverre deze visie ook leidt tot echte keuzes. Keuzes op lange termijn, en dan gaat het bijvoorbeeld over wat willen we met de woonboulevard. Wat willen we nou met de toekomst van het loon? We hebben niet de indruk dat deze visie leidt tot beslissingen op die punten. Maar ook op korte termijn vragen we af in hoeverre deze visie die hier nu ligt leidt tot bepaalde keuzes. Keuzes in het centrum, keuzes op bedrijventerreinen enzovoort. En dat is voordat we deze visie zullen vaststellen graag de vraag aan de wethouder om daar een reactie op te geven. Dank u wel.
Wie wil nog meer het woord?
En nu het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Waar de heer Lodewijk zal op doelen, is dat in de commissievergadering uitgebreid ingegaan is op de structuurvisie. Hij zijn visie op de visie heeft laten horen. En dat heb ik ook gedaan. Toch wil ik daar nog wel graag een aantal opmerkingen bij maken. Omdat het, en ik ben het met hem eens, het gaat over structuurvisie 2035 en dat is over 20 jaar. En wie kan zeggen wat er over 20 jaar is? Wie heeft de glazen bol en wie kan zo ver met enige zekerheid in de toekomst kijken? En misschien gaat het daar ook wel niet om. Het gaat het ook niet in eerste instantie om het perspectief op hoofdlijnen tot het jaar 2035. En is het misschien ook wel geen structuurvisie? En in mijn bijdrage aan de commissie heb ik ook gezegd, misschien is het wel meer een cultuurvisie. En zou je terugkijkend naar de stad, naar de ontwikkeling van de stad, kunnen constateren dat Heerlen gaat van zwart naar groen, naar vitaal, centraal, innovatief en verrassend. En is dat de weg die we gaan? Oftewel van blauwdruk, zoals het in de structuurvisie is genoemd, naar ontwikkelen en naar uitnodigen. Dat betekent een andere positionering van de gemeente naar de burger. In dialoog, meedenken, transitie, initiatiefnamen, aanpassen aan en inspelen op. En wellicht is die cultuuromslag nog veel ingewikkelder, dat heb ik ook in mijn bijdrage aan de commissie gezegd, dan een structuuromslag. Het is iets anders dan een aantal harkjes tekenen als in een organigram, maar een mentaliteit veranderen, een andere opstelling als gemeente, is wellicht nog veel meer van belang. En dat vraagt een heel andere attitude wellicht. Nou, misschien is dat wat overdreven, een heel andere attitude. Een bijstelling van de attitude, laat ik het wat voorzichtig zeggen, van de gemeente naar de burger. In de structuurnota, in de structuurvisie, is sprake van slow urbanism. Niet het eindproduct, niet het eind is het van belang, maar het proces ernaartoe, waarbij men constateert dat de toekomst onzeker is. De structuurvisie biedt een horizon. En de structuurvisie eindigt met een citaat, dat ik een beetje zou willen parafraseren met meteen de vraag aan de wethouder of hij daartoe in staat is. Dat als je een schip wilt bouwen, en dit is een citaat van Antoine de Saint-Exupéry. Als je een schip wilt bouwen, geef mensen niet hamers en spijkers en hout, maar leer ze te verlangen naar de zee. En dan komt het met dat schip bouwen wel goed. En zit dat citaat, zit dat wat de wethouder betreft in deze structuurvisie? Dat zou ik graag van hem willen horen.
Dank u wel, meneer Hesse. Ik kijk even verder. Verder wenst niemand anders het woord, dan geef ik het woord aan wethouder Braken.
Ja, voorzitter, we zochten nog een motto voor de structuurvisie. Ik geloof dat we hem bij deze gevonden hebben. Maar u hebt natuurlijk gelijk als u zegt dat de structuurvisie naast een lijn aangeven hoe de ruimtelijke ontwikkeling in de stad zal plaatsvinden in de komende decennia. Ik zal er daar nog wat dieper op ingaan in de reactie op de heer Lodewijks. En ook vooral om een cultuuromslag gaat, om een andere manier kijken naar hoe je met je stad omgaat en hoe je tot ruimtelijke ordening komt. Waarbij je er meer voor kiest om het vanuit de samenleving te laten komen en je daarbij als overheid faciliterend opstellen. Ik ga nu de commissievergadering over doen. Ik heb daar toen ook een aantal voorbeelden van genoemd hoe we dat ook in de toekomst willen gaan aanpakken, initiatiefnemers meer de dialoog mee aangaan in plaats van, ik noem het maar even, de rauwe beleidstoets die dan vervolgens per mail of per brief naar de initiatiefnemer gaat. Want uiteindelijk maak je samen de stad. De initiatiefnemers, de burgers, soms valt dat ook gewoon samen, en de gemeente maken samen de stad. En dat is denk ik wel wat deze structuurvisie ook uitademt en wat denk ik een hele goede wending is. De heer Lodewijk zegt dan, ja, 2035, die horizon zie ik niet helemaal terug hierin. Daar hebben we ook over gehad in de commissie. We hebben ook erkend van, nou, dat is inderdaad een structuurvisie die steeds herijking nodig zal hebben. Die misschien, als je het nu op de keper beschouwt, een duur heeft van eerder een 10 jaar dan een 20 jaar. Maar die wel uiteindelijk wel lijnen uitzet richting die toekomst. En ook opdrachten geeft om tot verdere uitwerking te komen. En ik denk dat dat laatste aspect nog wel belangrijk is om hier te benadrukken. Uw betoog geeft daar ook, denk ik, de ruimte voor. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het loon, staat er ook heel duidelijk in dat dit nog een heel stramien is eigenlijk op hoofdlijnen, waarmee je vervolgens met de betrokken partijen in het loon ook in gesprek moet gaan over hoe ga je dit nou ook verwezenlijken. Hoe ga je ervoor zorgen dat het loon niet concurrerend is aan het kernwinkelgebied, maar juist aanvullend gaat worden door het bijvoorbeeld ook van kleur te laten verschieten. De woonboulevard, daar is mijn collega De Beer, heeft daar ook de handschoen opgepakt en is bezig met het tot stand brengen van een nieuwe toekomstvisie op de woonboulevard. En ook bij wat betreft het centrum zullen wij met een nieuwe centrumvisie komen. En die opdracht wordt ook eigenlijk al benoemd in deze structuurvisie. Nou, dan zou je daar natuurlijk het verwijt, of je zou de kritiek daar al kunnen hebben. Ja, is de structuurvisie dan niet alleen maar, niet meer dan een stuk dat zegt, en dit moet worden uitgewerkt en dat moet worden uitgewerkt. Ik denk dat het meer is dan dat. Als je kijkt naar het centrum, dan zie je dat we een deel van het beleid ook gewoon bestendigen. Nou, ook dat moet je natuurlijk doen in zo'n structuurvisie. Een structuurvisie is in ruimtelijk opzicht ook een document dat eerdere beleidsvisies weer samenbrengt en integreert. We benoemen opnieuw ook het kernwinkelgebied, bakken dat ook af. Maar je ziet ook wel nieuwe lijnen erin. Ik noem bijvoorbeeld in de aanloopstraten, waar heel duidelijk nu ook wordt gezegd, we gaan ook kijken naar het mogelijk maken, meer mogelijk maken van bijvoorbeeld wonen in die aanloopstraten, waardoor detailhandel niet meer alleen nog maar dominant is, want we weten gewoon dat we van detailhandel te veel hebben in onze regio, in onze stad en in ons centrum. Ook als je bij wonen kijkt, waar heel lang toch het credo is geweest over de hele gemeente heen. Krimp is natuurlijk de grote opgave, dus toevoegen van wooneenheden heel moeizaam en liever eigenlijk niet. Zie je dat we hier in de structuurvisie bij het centrum er ook duidelijk voor kiezen om te zeggen, nou, zo'n centrum heeft dat wel gewoon echt nodig. En dan moet je ook denken aan studenten- en jongerenhuisvesting om wat meer menging te krijgen van de bewoners, als het gaat om de profielen van de bewoners van ons centrum. En mag je ook kijken, heel voorzichtig kijken, naar nieuwbouw die wat grootschaliger is. Dus die lijnen zitten wel in de structuurvisie, zitten daar duidelijk in. Die blijven altijd op hoofdlijn, dat herken ik ook meteen. Is ook de functie, denk ik, van de structuurvisie. En de structuurvisie moet vervolgens leiden tot nadere uitwerkingen, die dan vervolgens ook weer leiden tot uitvoering en realisatie.
Dank u wel. Ik kijk de heer Lodewijks en de heer Hessen nog aan of zij behoefte hebben aan een tweede termijn. Dat is niet het geval. Kan daarmee worden besloten? Kunt u daarmee de structuurvisie hele 2035 vaststellen? Dan is daarmee besloten. Dan gaan we verder met het vaststellen van het bestemmingsplan Heerlen-Zuid. Agenda punt 6. De heer Leers.
Meneer de voorzitter, ik heb gemotiveerd aangegeven waarom ik in deze, wat betreft dit agendapunt, niet deelnam aan de hoorcommissie. En wat betreft die motivatie wil ik ook niet deelnemen aan besluitvorming over dit agendapunt. Dus vandaar dat ik het wel wilde laten bespreken om aan te geven dat ik er niet over mee zal stemmen.
Dat is helder. Dat is een heldere stemverklaring eigenlijk van de heer Leers, dat hij namelijk niet meestemt over dit agendapunt. Zijn er nog andere leden van de raad die het woord wensen? Dat is niet het geval. Dan vraag ik u of u het besluit onder 1a tot en met 1f kunt nemen, dan is aldus besloten. Dan gaan we verder met agenda punt 7, het vaststellen van de winkeltijdenverordening Heerlen 2015. Wie wenst daarover het woord? De heer Dame, de heer Meijer. Mevrouw Winkens. De heer Bertolet. De heer Peters. Dan begin ik. De heer Gouders. Dan begin ik met de heer Dame. Hij heeft als eerste het woord gevraagd.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, naar aanleiding van het raadsvoorstel wil ik namens de oudere partij Heerlen het navolgende inbrengen. Sinds 2013 hanteren we in Heerlen het motto iedere zondag open. Gedurende de afgelopen jaren hebben wij behoudens een flyeractie van de SP geen grote protesten gezien of gehoord waaruit moet blijken dat een overgroot gedeelte van de inwoners tegen dit beleid was. Ook hebben we geen van de winkeliers uit het centrum begrepen dat zij tegenstander zijn van iedere zondag open. Ook is er geen actie van het personeel geweest die protestacties hebben gehouden om te laten zien dat zij tegen het beleid zijn van iedere zondag open. Als we dan kijken naar de behandeling van het onderhavige punt in de commissie ES, dan heb ik hier ook geen enkel spandoek of vele ondernemers op de publieke tribune gezien die blijk gaven van het niet eens te zijn met het koopzondagenbeleid. Als we dan, voorzitter, alle ins en outs hebben kunnen lezen en als we kijken naar zowel de economische en maatschappelijke inzichten die in een aantal rapporten goed verwoord zijn, dan is er gezien het feit dat we van ons centrum het koopcentrum van de regio CQ Parkstad willen maken, maar één conclusie mogelijk. We kiezen voor iedere zondag open en geven de ondernemers de ruimte om de aantrekkelijkheid van deze zondagen te verhogen. Hier ligt dan ook een taak voor het centrummanagement. We willen ons als centrumstad, koopstad profileren en dat kan alleen maar als we kiezen voor helderheid in het beleid en niet achterblijven bij onze buurgemeentes. Dus voorzitter, we staan achter het voorstel en wensen het centrummanagement veel succes om het centrum te laten bruisen. Om af te sluiten met de woorden, voorzitter, van de rijdende rechter, dit is onze uitspraak en daar zult u het mee moeten doen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Dame. Dan krijgt nu meneer Meijer het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Al jaren wordt er gesproken over het dossier Koop Zondag in het centrum van onze stad en op andere plekken. Dat te bagatelliseren door te zeggen dat er nergens spandoeken hebben gehangen, vind ik wel een hele opmerkelijke draai aan het debat dat hier toch al jarenlang woedt. Maar dat is aan ieder zelf. Voor te veel mensen vonden en vinden dat er een echte oplossing moet worden gezocht. Niet eentje van nu en van morgen, maar eentje van de komende jaren. We hebben 3 raadplegingen van ondernemers gezien die aangaven dat er op zijn zachtst gezegd een grote groep ondernemers was die niets voelde voor voortzetting of al vooraf invoering van de 52 Koop Zondag. En dus was de oprechte inzet in het coalitieakkoord om te komen tot een echte structurele oplossing. Eentje die niet zomaar een overwinning zou zijn voor de voorstanders van de 52 Koop Zondagen. Of een overwinning zou zijn, een politieke overwinning zou zijn voor de tegenstanders van de 52 Koop Zondagen. Maar eentje die aanvaardbaar zou zijn voor velen en goed zou zijn voor de hele stad. Voorzitter, vasthouden aan de extreme optie, want dat is het, van 52 Koop Zondag, alle dagen feest, alle dagen Koop Zondag, maakt de mislukking tot dusverre van die vol continu Koop Zondag niet minder groot. Voorzitter, vasthouden aan 52 Koop Zondag lost het probleem. Van wat je helaas de vele spookzondagen zou kunnen noemen, niet op. Zondagen waarop slechts 1/3 of minder van de ondernemers open is. Niet aantrekkelijk voor de stad. Mensen die onze stad bezoeken worden er tureluurs van, snappen er niks van. En weten langzamerhand niet meer wie wel en wie niet open is. En evenmin lost het voorzitter het probleem op van kleine winkeliers die kopje onder dreigen te gaan of gaan in de ongelijke concurrentie met hun grote concurrenten. Voorzitter. Vasthouden aan de 52 Koop Zondag, de extreme optie van de 52 Koop Zondag, haalt de verdeeldheid in het centrum niet weg. En voorzitter, vasthouden aan de 52 Koop Zondag is het verbranden van bruggen waar juist extra geslagen zouden moeten worden. Voorzitter, vasthouden aan de 52 Koop Zondag doet de grote groep, en of je nou, je kunt een ellenlang debat voeren, dat ga ik hier in ieder geval niet meer doen, over of dat nu breed gedragen naar de meerderheid is of niet. Volgens mij hebben we dat in de afgelopen jaren wel gevoed. Maar niemand kon ontkennen, linksom of rechtsom, dat er over en weer grote groepen bestaan. En vasthouden aan die 52 Koop Zondag doet de grote groep, die in ieder geval tot 3 man toe liet blijken dat dit niet een structurele oplossing is, ook niet verdwijnen. Dus je kunt ervan zeggen, er hangen geen spandoeken op. Er hangen in Afrika ook niet heel vaak spandoeken op. Maar niemand zal ontkennen dat daar een probleem is. En dat is misschien een hele extreme vergelijking. Maar als je stelt, er hangen geen spandoeken op. En zoals u weet, meneer Dame, ik ben erg van de spandoeken. Maar je kunt toch moeilijk zeggen dat daar waar geen spandoeken ophangen, dat er dan ook geen probleem meer is. Dat is echt de wereld op zijn kop. Voorzitter, in de Nederlandse politiek, en daar wil ik naartoe, is decennia lang, ik zit al in de Nederlandse politiek, maar ik wil een punt maken met betrekking tot de Nederlandse politiek, want ik vind het heel erg vreemd. In de Nederlandse politiek is decennia lang verondersteld dat ideologie en visie achterhaald waren of zijn. Einde der tijden, Fukuyama, die zei in de jaren 90, there's no alternative, Thatcher, het kan niet anders dan de waarheid van Margaret Thatcher. De rode veren afwerpen en een derde weg vinden, Wim Kok. En heel recent nog, visie is de olifant die het zich belemmert. Onze minister-president was getekend. Voorzitter, degenen die veronderstellen dat ideologie ouderwets is en hun politieke keuzes louter rationeel en pragmatisch zijn, oftewel de waarheid, die zijn of heel dom of super ideologisch. De waarheid bestaat namelijk niet, of althans niet meer, dat was ooit een blad dat zo heette, maar voorzitter, veel belangrijker is, dat de keuze die deze raad vandaag maakt een politieke keuze is. Dus laat niemand zich verschuilen achter, ja maar we hebben toch een meerderheid linksom of rechtsom. Het is een politieke keuze. Het gaat om geloof in welke politieke richting je voorstaat. En voorzitter, de raad die baseert zich in dat geloof op het recht van de sterkste. Niet anders dan dat kun je concluderen. Op dit moment, dat kan morgen wel anders zijn, maar op dit moment. En dat kondigde overigens het zeer ideologische centrummanagement ook al aan. Ver voordat er een onderzoek was gepleegd. Toen liet de heer Hoogstenbach al weten wat er ook gebeurt, wat er uit het onderzoek komt, het zullen 52 Koop Zondagen worden. En dat tekent het ideologische karakter van deze discussie. En voorzitter, vandaag zal het liberale smaldeel zal in deze raad hoogstwaarschijnlijk een overwinning boeken. En ik feliciteer mevrouw Winkens in dit geval en de heer Bertelet met een dubbele felicitatie aan te willen doen toekomen. Niet alleen gooide u uw ideologische veer nooit af, en dat is een compliment en een felicitatie waard, maar ook is gebleken dat het liberale smaldeel in deze raad zeer hoogstwaarschijnlijk veel groter zal zijn dan de 4 zetels die u samen bezit. Want voorzitter, wanneer het gaat om het heilige geloof en het recht van de sterkste, bent u namelijk, niet voorzitter u, maar het liberale smaldeel, veel groter. Wanneer het erom gaat dat de samenleving te ontdoen van regels die de boel nog een beetje in balans houden, bestaat u vandaag niet uit 4 liberalen, maar hoogstwaarschijnlijk uit 26 liberalen. En dat is voor socialisten een zorgelijke politieke ontwikkeling, kan ik u melden. Maar er is er één die we minstens zo zorgelijk vinden. Namelijk dat er gekozen wordt, hoogstwaarschijnlijk gekozen wordt, voor een scenario van alle dagen op zondag, die vooral neerkomt op een gemiste kans. Een kans om dit dossier echt op te lossen voor de lange termijn. Een kans om de verdeeldheid in het centrum, want die is er, ook als er geen spandoek op hangen, een kans om de verdeeldheid in het centrum op te lossen, bruggen te slaan in plaats van te kiezen voor één van de twee extremen, 0 of 52 op zondag. En voorzitter, de SP is altijd bereid geweest, anders hadden we het niet met deze ruimte opgenomen in het coalitieakkoord, dan hadden we er niet op deze manier over gedebatteerd in de afgelopen tijd. Altijd bereid geweest om te komen tot een oplossing die zou betekenen dat die aanvaardbaar zou zijn voor beide groepen, als je het dan in twee groepen wil verdelen, voor beide groepen in het centrum van de stad. En voorzitter, de problemen die zijn nog altijd hetzelfde. De verdeeldheid is nog altijd even groot. Welk besluit er vandaag wordt genomen? Voor Heerlen is daarom de liberale overwinning waarschijnlijk en helaas een Pyrrhus-overwinning. Oftewel, voorzitter, een drol met een strik eromheen. Eentje die, omdat er niet echt gezocht is uiteindelijk naar een echte oplossing, waarschijnlijk nog vele jaren, of eventueel over enige jaren, vreselijk zal stinken. Dank u wel.
Dat was de heer Meijer. Dan is nu het woord aan mevrouw Winkens van de fractie van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Sinds de winkeltijdenwet in 2013 heeft bepaald dat gemeenten dit zelf goed kunnen regelen, zijn wij als VVD van mening dat je dit dan ook door de experts zelf moet laten regelen. En dat zijn in onze ogen de ondernemers. Op de eerste plaats is een winkeleigenaar ondernemer en dus zelf heel goed in staat om te beoordelen wanneer hij of zij moet klaarstaan voor de klant. De nieuwe werkelijkheid, meneer de voorzitter, vergt dat de ondernemer hierbij de keuzevrijheid moet hebben om wel of niet de deuren te openen op zondagen. De werkgelegenheid die hiermee gepaard gaat, levert extra banen op, zeker voor de jonge generatie die we zo graag in deze regio houden. De VVD is en blijft van mening dat die inhoudelijke discussie over de winkeltijden eigenlijk niet eens in de politieke arena thuis hoort, maar binnen de ondernemersvereniging. Maar meneer de voorzitter, op verzoek van de critici is weer een keuze voorgelegd en de Heerlense ondernemers hebben duidelijk gekozen. Het is nu aan ons om hen daarin te faciliteren en te feliciteren. Dank u wel.
Dank u, mevrouw Winkens. Dan krijgt de heer Bertolet het woord.
Ja, dank u, voorzitter. Ook D66 is blij dat na ellenlang politiek debat de kogel met dit aangepast collegevoorstel nu door de kerk is en dat het aantal koopzondagen op 52 blijft. Wij vinden als liberale partij dat het niet aan de politiek is om te bepalen wanneer de winkels open of dicht moeten. Wij vinden natuurlijk dat het aan de ondernemers zelf is om te beslissen wanneer zij hun winkels open houden en daarmee inkomen kunnen verwerven. Wij vinden dat Heerlen de koopzondag keihard nodig heeft om zich verder te profileren als winkelstad en als hart van Parkstad. In de strijd om de euro en in strijd tegen andere winkelsteden zoals Maastricht, Maasmechelen, Roermond, Aken en noem maar op. Wij denken dat ook de kleine winkelier, maar ook de horeca, die zondag nodig heeft om te kunnen overleven. Zeker omdat nu de bezoekersstromen duidelijk verschuiven naar de zondag en de consument aangeeft ook op zondag te willen winkelen. Natuurlijk is het zo, en dat was een van de meest opvallende cijfers uit dat onderzoek wat Centrum Management Heerlen heeft laten uitvoeren, dat bleek in Heerlen nog niet de helft op de hoogte te zijn van de Heerlenaren dat er op iedere zondag een koopzondag is. En daar liggen wat ons betreft ook enorme kansen om dat goed te communiceren. Vandaar dat wij natuurlijk het Centrum Management niet alleen willen bedanken voor de inzet de laatste tijd, maar ook succes willen wensen. bij het verder tot succes maken van die koopzondaar. De tijd en het geld die men nu besteed heeft aan het onderzoek, die had men wellicht beter kunnen gebruiken om die koopzondaar tot succes te maken. Want, nogmaals voorzitter, wij denken dat wij die koopzondaar keihard nodig hebben om trekkers als Primarkt en Lego World te krijgen. Trekkers die wij nodig hebben om bezoekers te blijven trekken als hele. Tot zover onze bijdrage in de eerste termijn.
Voorzitter, vraag aan de heer Bertelen.
De heer Meijer, wil een vraag stellen aan de heer Bertelen.
Ik verwijt de liberaal Bertelen niet dat hij liberaal is, voor de goede orde. Hij heeft dat mij ook al in de eerste termijn horen zeggen. Ik heb hem natuurlijk niet gefeliciteerd, dat moet niet te vaak gebeuren. Maar mijn vraag aan hem is hij met me eens dat we het centrummanagement niet alleen maar zouden moeten feliciteren, maar ook zouden moeten oproepen om 240 ondernemers in het centrum van onze stad, waarvan er 38 op een avond zijn geweest, zouden we het centrummanagement niet ook moeten oproepen, datzelfde centrummanagement dat al vooraf zei, die 52 koopzondigen blijven er, zouden we niet moeten oproepen om de brug te slaan naar de mensen die niet met hen eens waren, ook al hadden ze geen spandoek ophangen, ook al waren ze murf geslagen en zaten ze er niet, wat ook een teleurstelling aan mijn kant is voor de goede orde. Maar zouden we het centrummanagement niet moeten oproepen om de verbinding te zoeken en te luisteren naar die mensen die er niet eens waren?
Ik denk eerlijk gezegd, meneer Meijer, dat dat al gebeurd is. Want ik denk ook dat het centrummanagement de ondernemers, en ze kunnen ook niet anders, vrijlaat in het openen van hun winkel dan wel dicht houden van hun winkel op zondag. Men zal alleen proberen ze op te roepen zoveel mogelijk solidair te zijn met de anderen. Maar kleine ondernemers die op zondag niet open willen, ja, die kunnen daartoe ook niet verplicht worden. En ik denk dat... Dat was ook een beetje de inzet, denk ik, van het centrummanagement, dat men ook de tegenstanders de mogelijkheid gegeven heeft met argumenten te komen. En die zijn volgens mij ook meegewogen in de uiteindelijke beslissing. Overigens, in het raadsvoorstel is ook al enigszins tegemoet gekomen aan de wens dat de openingstijden verdund zijn, ingeperkt zijn. En ja, dat is toch, denk ik, een... Zij het kleine, maar desalniettemin concessie naar die kleine ondernemer. Maar nogmaals, ik denk dat die kleine ondernemer ook gewoon die koopzondag keihard nodig heeft om te overleven. Maar goed, ik vrees dat we het daar nooit over eens zullen worden. En dat, ja, dat respecteer ik, dat heb ik te respecteren.
Nee, voorzitter, de losvraag. De vraag is natuurlijk, die tegemoetkoming van die 2 uur op grond van, wat is het, 450 uren om een jaar, dat vind ik interessant, maar dat doekje voor bloed ook niet meer dan dat. Mijn vraag aan de heer Bertelet is, mijn slotvraag aan de heer Bertelet is, ontkent u nu dat er nog steeds een probleem is? Ontkent u nu dat er nog steeds een grote groep ondernemers is die dit nog steeds niet zien zitten? Ook al hebben ze geen spandoek ophangen. En moet daar geen brug mee worden geslagen?
Ik heb altijd geleerd dat ondernemers het glas half vol zien en alle ontwikkelingen als kans te interpreteren hebben. Ik denk ook dat hier een enorme kans weggelegd ligt voor hen. Het punt is, we hebben het altijd over die openingstijden. Ik constateer ook dat andere tijden in de week het veel minder druk is. Open op zondag zou ook wat mij betreft kunnen betekenen dat het de hele maandag dicht is. Of de dinsdagochtend. Of later in de week open gaat in plaats van 9:30, 12:00 of 11:00. Dus wat dat betreft liggen daar ook mogelijkheden om wat extra vrije tijd en tijd voor het gezin te krijgen. Maar als je toch ziet als ondernemer dat het koopgedrag van je klant zich verplaatst, dan zul je daarin mee moeten, of je het leuk vindt of niet. En dat geldt voor alle sectoren, dat geldt voor u, dat geldt voor mij ook.
Dank u wel. Dan stuurt het woord aan de heer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wat betreft het CDA Heerlen had dit stuk een hamerstuk kunnen zijn. Onze partij gelooft in de kracht van mensen, in dit geval in onze Heerlense ondernemers. En het feit dat hier een besluit ligt van onderop, vanuit de Heerlense samenleving. En wij steunen daarom ook voorliggend voorstel. Dank u wel.
Dank u. Dan is het woord aan de heer Gouders.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik begin met een inleiding om te komen tot een stemverklaring. De OPA is sinds jaar en dag tegenstander geweest van de koopzondag. We hebben de zondag altijd gezien als de dag van het gezin en familie. De dag van het verenigingsleven. De dag van de kerk en bezinning. Nu zal dat in deze tijd in Nederland en zeker ook in Heerlen niet meer tot ieders verbeelding spreken. Want de meeste mensen die nog naar de kerk gaan, dat zijn de senioren. En toe wel of niet, onze achterban. En last but not least, we zien de zondag ook als de dag voor het privéleven van de kleine ondernemer. Desondanks hebben we in belang van de ondernemers enkele malen water bij de wijn moeten doen. Zo gingen we onder andere van de incidentele koopzondag naar een verruiming van 12 koopzondagen per jaar. De goedkeuring voor deze uitbreiding heeft binnen onze fractie tot oeverloze discussie geleid. Na enige tijd bleek dat dit aantal niet meer voldoende te zijn. De ondernemers eisten meer koopzondagen. Na overleg tussen het college en de ondernemers van de Woonboulevard werd voorgesteld de reeks koopzondagen te verruimen naar ik dacht 18 stuks. Ook hier hebben we binnen de OPH-fractie lang over nagedacht en gesproken. Doordat de wetgeving met betrekking tot de winkelsluitingstijden zou gaan veranderen, en dit dus de laatste keer zou zijn dat de koopzondagen uitgebreid konden worden, zijn we overstag gegaan en besloot de OPH het collegevoorstel te volgen. Toch wat geschiedde. Tijdens de behandeling van dit raadsvoorstel wilden enkele oppositiepartijen voor de Woonboulevard dat alle zondagen koopzondagen moesten worden. Vervolgens gingen enkele coalitiepartijen achter het voorstel van de oppositie staan. En het collegevoorstel, waar ze achter stonden, werd naar de prullenbak verwezen. Voor de onderhavige oppositie en coalitiepartijen was het toen nog niet genoeg. Ze vonden dat die vrije koopzondagen, 52 stuks, ook dienden te gelden voor het centrum beheerlen. Naar aanleiding hiervan heeft de SP nog een enquête onder ondernemers in Heerlen-Centrum gehouden. Hieruit bleek dat 73% van de ondernemers niet akkoord zouden gaan met 52 koopzondagen per jaar.
Voorzitter? Ja, stem van boven, nee.
Ik moest even kijken waar die vandaan kwam, maar de heer Leers wil een vraag stellen aan de gouders.
Dank u wel. Nu komt die enquête weer ter sprake, die 73%. Herinnert de heer Gouders zich ook nog hoeveel procent van de ondernemers aan die enquête heeft deelgenomen?
De heer Gouders, daar hebben we toen altijd ook lang over gesproken. Maar zoals het nou omgedraaid wordt van we hebben nou 30 of 33% die voor zijn, zo kun je dat ook vertellen naar toen de tijd hebben we zoveel mensen meegedaan en zoveel mensen niet. Maar ik dacht dat het aantal wat toen op tafel lag, dat het een aannemelijk aantal was om dus ook conclusies uit te trekken.
Meneer de voorzitter.
Lees.
Trek ik dan de juiste conclusie dat de heer Gouders zegt dat er vaak over gesproken is, maar dat hij het deelnameaantal, dat hij dat niet meer weet te herinneren.
De heer Gouders.
Nou, als je me nou zo vraagt van hoeveel waren dan die 73%, zou ik het op dit moment niet helemaal over weten, dat ik een stuk moet uittrekken. Maar wat me wel nog bijstaat is dat 73% van de ondervraagden tegen uitbreiding van de koopzondagen was.
Voorzitter, daar wil ik het mee afsluiten. Is het dan niet zo dat van het totale aantal wat men kon ondervraagden, uiteindelijk maar 30% ondervraagd is en 70% daarvan eigenlijk neerkomt op 21% van de ondernemers? Of ziet u dat op dit moment anders, nadat dat eerder meerdere malen besproken is?
Ik heb net al in mijn eerste reactie gezegd van als ik kijk dat bij een bijeenkomst 38 mensen aanwezig waren, waarvan 37 voorstemden en één die niet voor opening voor zichzelf was, maar wel het plan steunde, dan praat ik dus over 38 op de hoeveel bedrijven hebben we hier, ondernemers hebben we hier in Heerlen, ik dacht 140. Of ja, nou, nog meer dus. Maar goed, ik ga verder. In die periode, en ik heb het dus over 2013, is de OPH-fractie door vele ondernemers en ouderen benaderd om in godsnaam niet in te stemmen met de verruiming van de koopzondag in het centrum. Tegen al die mensen hebben wij verklaard dat we ons met hand en tand zullen verzetten tegen de verruiming van de koopzondagen en dus ook tegen zullen stemmen. Toch de meerderheid van de raad wilde anders. Ondanks de negatieve uitslag van de enquête werd hun voorstel toch ingediend. Ondanks dat de OPH-fractie samen met de SP tegenstemde, werd het raadsvoorstel aangenomen. Dit verlies hebben we moeten slikken en accepteren, zoals het in een democratisch stelsel behoort te zijn. Na invoering van de koopzondagen voor het gehele jaar hebben we regelmatig nog klagende burgers en ondernemers aan de lijn gehad. CQ werden door hen op straat aangesproken. Veel oudere bewoners van het centrum wezen ons erop dat ze nu bijna geen bezoek meer kregen van hun kinderen, kleinkinderen en andere familieleden en bekenden, want die moesten werken of hoge parkeergelden betalen in het centrum. Gewezen werd op de lege, akelig stille CQ-doodse stad waar meer dan de helft van de winkels gesloten was.
Ik vraag toch heel even de heer Gouders om zijn betoog af te maken. En dan geef ik de heer Leers de gelegenheid om een vraag te stellen.
Dank u wel. Teleurgestelde bezoekers van deze kille en sfeerloze stad, of zoals de Duitse bezoekers zich uitdrukte, hier is tote hozen, heeft hen doen besluiten om niet meer naar op de zondag naar Heerlen te komen. Dit beeld van die kille en sfeerloze stad moet veranderen. Als men een bruisende stad wil, waar allerlei activiteiten en evenementen georganiseerd worden, dan moet iedere belanghebbende daar ook aan meewerken. En kan dat niet op de zondag, dan moet er een dikke streep door die 52 koopzondagen gezet worden. Dit zijn enkele voorbeelden waarom we tijdens de coalitievorming en het opstellen van een coalitiecommandant de koopzondag weer hebben opgevoerd. Toch, wat is er nadien gebeurd? De heer Meijer heeft al enkele zaken genoemd en ik zal dan ook maar één dingetje hier uithalen. Er werd opdracht gegeven om een onderzoek in te laten stellen door de zakendeskundige professor. De presentatie van het rapport heb ik bijgewoond. Een goed rapport dat alles beschrijft, waar de meesten onder ons reeds wisten en waar je alle kanten mee op kan. Vandaag zijn we hier bijeen om een besluit te nemen. Voor de meesten die ik gesproken heb, is dat een gemakkelijke opgave. Voor mij is dat zeker niet zo. Aan de ene kant verwacht men dat ik het meerderheidsstandpunt van de fractie volg. In het algemeen zou ik dat ook heel normaal vinden. Aan de andere kant is het heel moeilijk, als je jarenlang tegen invoering van de koopzondag hebt gestemd, om nu ineens 180 graden te draaien en voor te stemmen. Nog moeilijker wordt het als je jarenlang als politiek leider van de OPA de tegenstanders van de koopzondag uit je achterban beloofd hebt om er alles aan te doen om de koopzondag tegen te houden. Ik heb altijd het motto gehanteerd, beloof wat je doet en doe wat je belooft, want belofte maakt schuld. Als ik nu voorstem, dan beloof ik mijn achterban, mijn CQ, onze kiezers. Dit betekent dat ik niet meer geloofwaardig ben. Dat ik de kiezers besodemieter CQ bedrieg. Als dat zo zou zijn, dan stop ik nog liever met de bedrijven van politiek. Ik hou me aan mijn woord en hou de rug recht. Daarom stem ik tegen dit voorstel.
Dank u wel. Ik had de heer Leers beloofd dat hij aan de heer Gouders nog enkele vragen mocht stellen. De heer Leers.
Ik hou het gewoon bij één vooralsnog. De heer Ouders had het enige minuten geleden over de koopzondag en de invoering van betaald parkeren op koopzondag. En ik wilde de heer Gouders als lid van de OPA de volgende vraag stellen. Heeft de OPA toentertijd voor of tegen de invoering van betaald parkeren op koopzondag gestemd?
De heer Gouders.
Ik weet wel, meneer Leers, dat wij diverse keren bij onze wethouder, de heer Aarts, aan de bel hebben getrokken en zelf gevraagd hebben of daar bepaalde regelingen voor bezoekers van familie in het centrum getroffen kunnen worden. Want aan de andere kant, en dat is u ook bekend, de parkeertarieven die zijn gekoppeld aan de kosten van de parkeergarage, die afspraken zijn in het verleden gemaakt, en daar zit de gemeente aan vast. Maar we hebben dus wel gevraagd, zijn er mogelijkheden, en ik dacht dat de heer Aartons toen hij toe heeft toegezegd dat hij een systeem, ik dacht uit Valkenburg, zou bestuderen en hij zou kijken of dit in Heerlen toepasbaar zou zijn.
Ja, ik vrees dan al dat het niet bij die ene vraag zou blijven, maar...
Jawel, het blijft wel bij die ene vraag en ik wil hem nog eens herhalen. Heeft de oudere partij bij de invoering van betaald parkeren op koopzondag, voor invoering van betaald parkeren op koopzondag, of tegen invoering van betaald parkeren op koopzondag gestemd? Een ja of een nee lijkt me duidelijk genoeg.
De heer Gouders.
Als er ooit een stemming over geweest is over invoeren van betaald parkeren op koopzondag, dan is er al jaren geleden toen de eerste koopzondagen gekomen zijn. En als het dan is dat alle zondagen koopzondag worden, dan is het logisch dat dan het toentertijd genomen besluit voor die paar zondagen ook telde voor die nieuwe.
Meneer de voorzitter, ik ben volgens mij slecht met mijn gehoor vandaag. Betekent dat een voorzichtig ja of is het gewoon een volmondig ja
De oudere partij heeft toentertijd voor de invoering van betaald parkeren op koopzondagen gestemd. En misschien is dat dan ook goed om dat aan uw achterban te vertellen, als er vragen over komen.
Ik ga dus... Meneer Leers, ik heb een paar maal geprobeerd uit te leggen wat mijn mening is, en daar zul je mee moeten doen.
Dan had de heer Rannemeij het woord gevraagd.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, toen ik in de vorige raadsperiode de moed bij elkaar had om maar zo'n motie in te dienen, of eigenlijk was het een amendement, om alle koopzondagen in Heerlen voor de gehele gemeente vrij te geven, had ik absoluut niet gerekend op een succes destijds. En dat werd uiteindelijk wel met meerderheid gedragen. En als ik vanavond kijk dat er een conflict binnen de coalitie op dit punt ontstaat, maar zelfs een conflict met een partij, dat verbaast mij nog meer. Maar ik hoop dat dat niet verder tot consequenties hoeft te leiden voor het bestuur van onze stad. Want ik denk dat het heel helder is. 52
voorzitter.
Zondagen.
Voorzitter.
Ja, dame.
Ik kan de heer Rannemeij geruststellen met de stelling dat er geen enkel probleem binnen onze fractie is.
Heel goed, we hebben er blij om. Voorzitter, ik zou graag willen voorstellen dat we dat voorstel, zoals de heer Peters ook aangaf, als een hamerstuk zien. Want de ondernemers hebben gesproken, wat mij betreft hebben wij daar lang genoeg over gesproken. Het is niet zo dat we nu 52 verplichte koopzondagen hebben. Laat dat heel helder zijn. Het is alleen de mogelijkheid geboden aan de ondernemer om te ondernemen wanneer hij dat wil en zoals hij dat wil. En ik heb ook heel veel respect voor het betoog van de heer Gouders. Ik moet dat toch even kwijt, voorzitter. Want hij legt weliswaar in veel woorden, maar hij legt er toch uit hoe hij daarmee in zit. En ik denk dat een goed politicus dat moet doen op het moment dat hij met zijn eigen geweten zeg maar in de knoop komt. En dat hij dan toch uit moet komen en uit moet leggen waarom hij een bepaalde keuze maakt zonder meer en dan niet zomaar een stemverklaring aflegt. Voorzitter, daar wou ik het bij laten.
Dank u zeer. Het woord is aan de heer Hazen.
Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, triest dat wij 2 jaar na dato weer opnieuw spreken over de koopzondagen. 2 jaar geleden hebben wij een meerderheid van deze raad een besluit genomen. Vandaag moeten we opnieuw een besluit nemen. En opnieuw wordt er weer gesuggereerd dat er raadplegingen zijn geweest, dat er een onderzoek is geweest, dat er een enquête is geweest en dat er heel veel ondernemers tegen zijn. Wij zijn in het Glaspaleis geweest. We hebben met ondernemers gesproken. Helaas, voor de tegenstanders van die koopzondagen hebben we dat niet waargenomen. Als er zo felle tegenstand zou zijn, dan zouden die zich zeker gemeld hebben. Dus ik ben blij dat we vandaag eindelijk een besluit nemen en ik hoop dat we niet een volgende coalitieperiode weer opnieuw deze discussie krijgen, afhankelijk van de meerderheden die er dan zijn. Wat ik wel jammer vond, het was in het besluit van het voorstel van de ondernemers zelf opgesloten om de winkeltijdenopeningen weer te beperken. En wat ik dan helemaal triest vond, was de reactie van wethouder De Beer, dat hij zei, ja, we conformeren ons eraan van 12 tot 5 uur op zondag open, want dat hebben de ondernemers zelf besloten. En als ze op maandag willen beperken, dat mogen ze helemaal zelf bepalen. Nou, dan hadden het gewoon gelaten zoals het was. Dan hadden de ondernemers dat ook zelf kunnen bepalen van 12 tot 5 op zondag. We zullen dus dit voorstel steunen, maar triest dat het hier weer op de agenda staat eigenlijk.
Dank u wel, meneer Peterman.
Ja, voorzitter. Geef iedere ondernemer, groot of klein, ten alle tijden, met of zonder spandoek, de gelegenheid om open te gaan wanneer hij of zij wil. Ik ben het ook met de heer Bertolet eens dat er voor het centrummanagement en de branding van de zondag nog heel wat te winnen valt. Last but not least wel een vraag aan de heer Meijer. Heeft u een pand klaar, alternatief klaar, met, voor mijn part opgedeeld in sectoren, de supermarkten wel, de kleine ondernemer niet en dergelijke, waarmee u dus, laat ik zeggen, met een goed verhaal kunt komen om, laat ik zeggen, uw tegenstanders te kunnen overtuigen?
Kijk even, het is een beetje bezijden de orde, want als u een concrete vraag had aan de heer Meijer, was dat
eigenlijk logischer geweest tijdens het betoog van de heer Meijer. Maar misschien dat we het voor één keer mogelijk moeten maken.
Pas op wat u zegt, meneer de voorzitter. Eén keer blijft nooit bij één keer. Maar goed, ik vind het lang goed. Dat voorstel ligt er. Dat heeft u zelfs ook kunnen lezen. Dat stond in het coalitieakkoord. Dat stond op allerlei andere plekken. En dat was 20. Terug naar het oude collegevoorstel. Dat is niet het oude voorstel zoals we het kenden hiervoor, zeg maar. In de vorige periode, het eerste gedeelte van de vorige periode. Want dat was 12 met uitloop, met allerlei uitzonderingen, waardoor je uiteindelijk nog steeds uitkwam op ongeveer 16. Dat was toen een soort van compromis. Niet van 16 naar 52, maar van 16 naar 20. Dat hebben wij voorgesteld. Dat is volgens mij ook gezien onze positie, gezien hoe wij er überhaupt qua idealen, als het gaat om die 24-uurseconomie en de vernietigende gevolgen daarvan, is dat alles eens redelijk? Is dat zoeken naar een compromis? Nou ja, deze raad, ik constateer dat deze raad dat vooralsnog niet ziet zitten. Nou, daarmee is in ieder geval geen concrete, structurele, echte oplossing gevonden voor de toekomst. En dat vind ik jammer, want het compromisvoorstel, lag er natuurlijk wel.
Nu dreigt het een beetje op...
Nee, ja, ik heb wel een interruptie, ja.
Op de heer Meijer.
Ja.
Ja, ik ben eigenlijk net al ietsje te soepel geweest.
Dan moet u nu ook soepel zijn. het gaat voor mij alleen om feitelijke onjuistheden. Dus het is...
Als het, op het gevaar af dat daarover juist een hele discussie ontstaat.
Nou ja, nee, de heer Meijer die zegt namelijk dat in het coalitieakkoord een oplossing stond. In de zijn voorstel, nou in het coalitieakkoord staat dat niet. In het coalitieakkoord staat dat de ondernemers met een voorstel zouden komen en als die er niet uit zouden komen, en ze zijn eruit gekomen, dan zou het mogelijke voorstel van het college kunnen tenderen naar de richting van het oorspronkelijke voorstel. Dat was wat in het coalitieakkoord staat. Dus even te verduidelijken, ja, niet op gereageerd te worden.
Nou ja, daar ga ik zelf over geloven.
Nou, uiteindelijk gaat het altijd via de voorzitter, maar dit was een interruptie of een interruptionele vraag aan de heer Meijer. Dus ik geef de heer Meijer nu nog de gelegenheid om hier nog iets op te zeggen. Daarna krijgt de heer Peterman het woord terug. En als raadsleden vervolgens nog vragen aan elkaar willen stellen of nog statements willen maken, dan lijkt mij het goed om dat in tweede termijn te doen nadat wethouder De Beer heeft geantwoord.
Kijk, voorzitter, de heer Lodewijks mag dan wel vandaag bij dit agendapunt 25 liberale raadsleden groot zijn. Maar hij blijft nog altijd een wat kleinere fractie dan de SP. En de SP mag in ieder geval reageren op zijn stelling. En het belangrijkste is dat, ja, weet u, als u van mij verwacht dat ik bij elk agendapunt het coalitieakkoord ga citeren, dan heeft u dat mis. Ik werd gevraagd naar een panklare oplossing. Die is er, een compromisvoorstel. Dat u daar niet in mee hoeft te gaan, dat anderen daar niet in mee hoeven te gaan, is volstrekt helder. U heeft mijn betoog in eerste termijn gehoord. Desalniettemin ligt dat voorstel er. Desalniettemin heeft die uitreikende hand is er geweest. En daar heeft het centrummanagement van mede af aan niets mee willen doen. Werd al duidelijk in een krantartikel notabene voordat het onderzoek, de raadpleging die er wel degelijk geweest is, werd uitgevoerd. Die 52 kopstanden, wat betreft de vertegenwoordigers van een deel van de ondernemers, het centrummanagement, zouden hoe dan ook blijven bestaan. Dat laat onverlet dat er gewoon een compromisrichting lag. En of je daarvoor kiest of niet, ja, dat zien we vandaag dat hoogstwaarschijnlijk niet gaat gebeuren.
Dank u. Daarmee ben ik soepel genoeg geweest voor de rest van de avond. Het woord is nog heel even aan de heer Peterman.
Voorzitter, ik ben blij dat het liberale smaldeel vanavond niet 25 is, zoals de heer Meijer zegt, maar 26. En wij stemmen dan van ganse harte in met het raadsvoorstel en zijn blij voor de ondernemers.
De heer Leers.
Voorzitter, ik kan het niet laten om een opmerking met u te delen die mijn buurman, de heer De Klein, mij toen net toesprak. Er werd er straks gesproken over het ontbreken van spandoeken tegen de openstelling op koopzondag. Het is natuurlijk wel zo dat de hele stad er aan de woonboulevard en winkelcentra, supermarkten aan toe vergeven is met de spandoeken aanstaande zondag geopend. Dus dat zou andersom gezien dan een statement voor zijn. En ja, zo kun je het natuurlijk ook uitleggen. Afsluitend, want deze hele discussie is al te uit en te na gevoerd, zou ik eraan toe willen voegen dat wij het wellicht als enige gemeente in Nederland voor elkaar hebben gekregen om de openstellingsuren op koopzondagen buiten het stadscentrum ruimer te hebben dan in het centrum, de koopstad van de parkstad.
Dat mogen toch wel een prestatie van formaat genoemd worden. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Leers. Dan is daarmee een eind gekomen aan de eerste termijn van de raad. Dan vraag ik wethouder De Beer om naar voren te komen. Maar ja, vragen zijn er eigenlijk niet gesteld. Dus ik kijk ook even in de richting van de raad of u daarmee eigenlijk de beraadslaging afdoende gevoerd hebt. Dat is niet het geval. Ja, ik heb gezegd, in tweede termijn mag u elkaar nog vragen stellen. Dus, meneer Meijer.
Nee, voorzitter, ik zal het verder ook kort houden. Natuurlijk mag iedereen interromperen. Ik daag ook ieder daartoe uit. Maar ik zal het zelf proberen kort te houden. Kijk, er waren in eerste termijn, de heer Peterman, die zal het nog wel een keer een telraam geven. Dan kan hij leren tellen. Want er zijn 37 raadzetels in deze raad. En er zijn zieken, maar desalniettemin is er een meerderheid, een ruime meerderheid in deze raad voor, waar u ook voor bent. En ik constateer in ieder geval de heer Gouders dat anders ziet. Dus tussen een eerste en tweede termijn kun je zomaar zien dat er een liberaal minder is. Dus dat is wat socialisten betreft best wel zijn we wel hoopvol over. Misschien moeten we nog wat extra termijnen aan vastkoppelen, dan komen we nog wel ergens. Voorzitter, er zijn zware woorden gesproken. Beloof wat je doet en doe wat je belooft. Kies het besodemieter. Nou, dat is in ieder zelf. En ik kan dat moeilijk, zeg maar, verwijten aan partijen als de VVD D66, die heb ik gefeliciteerd, ik mag de Stadspartij aan toevoegen, die zeggen notabene, er is helemaal geen probleem, er is helemaal niemand die hier ook maar tegen is, geen sprake van, helemaal niks. Iedereen staat juichend op de tafel voor dit besluit.
Voorzitter,
champagne, precies.
Mag ik de heer Meijer vragen of die geluisterd heeft naar wat ik toen straks gezegd heb? Ik heb gezegd, en bent u het daar met me eens, dat er niemand is van de tegenstanders die zich heeft laten horen op de bijeenkomsten?
Nou, voorzitter, dat is A, feitelijk niet waar, want er was tegenstand, maar B, op de hele plaats zijn er allerlei raadplegingen geweest. En als je die zomaar van tafel veegt, dan zijn er 3 geweest. Als je zomaar van tafel veegt en doet, dat was er niet zijn. Kijk, het punt is, ik wil helemaal niet debatteren over omvang en wel of niet, daar gaat het helemaal niet om. Waar het om gaat is dat ik erken, en ik kunt u wegwijven, maar dan, laten we zeggen, ik probeer iets met u te bespreken dat ik belangrijker vind dan percentage minder of meer. Ik ontken niet dat er een groep is die fervent voorstander is van de 52 op zondag. Maar als u zegt, nou weet u wat, die tegenstand bestaat helemaal niet, omdat ze toevallig niet zijn op een avond waar ik ben, ja, dat is me wat te makkelijk. En dat is wel niet erg, want dat mag je liberale ideologie, dat volgens mij bij de Stadspartij, die zitten nog rechtser dan de VVD en D66. Dat mag, geen enkel probleem, geen enkel punt. Het is zoals het is en laten we dat in ieder geval maar helder hebben. Hetzelfde geldt voor Leers, die komt bij de VVD vandaan, Peterman, idem. Kun je allemaal wat dat betreft weinig kwalijk nemen. De Partij van de Arbeid, die zijn iedere dag al een gebeten hond. Die zal ik voor deze keer maar even overslaan. Maar het CDA is van
wel voorzitter. Meneer de voorzitter. Heer Leers,
proef ik uit deze hele tirade enige frustratie?
Voor de tirade? Ik krijg de lachers aan mijn hand om de paar minuten. Dat zou je jongens moeten proberen. Voorzitter, kijk, en Randemai, die ben ik helemaal vergeten te feliciteren. Meneer Randemai, u bent de grootste liberaal van deze raad. U heeft het notabene geantameerd. Dus misschien moet ik wel over nadenken om nog een cadeautje te overhandigen. Dat komt dan misschien later wel. Maar weet je, die mensen kan ik allemaal niet kwalijk nemen. Die staan waar ze voor staan en dat mag heel ook weten. Dat zijn de liberalen van deze raad. Maar het CDA, die denken dat ze wegkomen met 2 zinnen. We hadden het met een hamerstuk kunnen doen. Nou ja, daar ben ik wel geïnteresseerd, voorzitter. Geïnteresseerd of het CDA er bijvoorbeeld weet hoe hun partijgenoten in allerlei andere Limburgse gemeenten, zoals, laten we het even vergelijken, we willen ons vaak vergelijken met Maastricht, hoe het CDA in Maastricht dan nou precies vandaag? Hebben ze zich daarop voorbereid?
Voorzitter, ik had dit eigenlijk in de eerste termijn verwacht, dus ik vind het leuk dat de heer Meijer dan op
stelde de vraag naar Peters, maar dus, ik laat maar ook. Ja.
Nou, een CDA stelde die vraag. En ik voel me in zoverre daarop aangesproken, in die zin dat ik een dik jaar geleden ongeveer dezelfde worsteling heb doorgemaakt als de heer Gouders. Weliswaar, ik zou dat iets anders geformuleerd hebben, maar het komt heel dicht in de richting. Dat betrof overigens meerdere mensen in mijn fractie. Alleen, en dat zeg ik ook, toen, een dik jaar geleden, hebben we diezelfde discussie gevoerd. Ik heb toen tegengestemd, heb dat ook als een nederlaag ervaren, maar heb wel erkend dat een meerderheid in deze raad voor een besluit is gaan staan. Dat is een democratische meerderheid en die democratische meerderheid is door mijn fractie gerespecteerd. En de discussie die we vanavond voeren had eigenlijk helemaal niet meer gevoerd moeten worden. Dus simpelweg, wij respecteren het besluit wat toen genomen is. Wij respecteren het proces wat er nu gelopen is. En simpelweg kunnen we daarvan nu zeggen,
stemmen we nu voor het voorstel dat voor ligt.
Nee, voorzitter, dat begrijp ik heel goed.
Het was naar aanleiding van een concrete vraag van de heer Meijer aan de fractie van het CDA. Ik
ja, voorzitter, dat,
verder het woord.
Dat begrijp ik heel goed. Alleen, ja, het is wel interessant dat wanneer ooit een democratisch besluit genomen is, dat je dat dan kennelijk volgens CDA-definities tot in de eeuwigheid der tijden aan moet vasthouden. We nemen vandaag een nieuw democratisch besluit. Dus ja, dat kan over een maand of over 10 jaar ook weer gebeuren. Mag ik er dan vanuit gaan? Want dat zijn wel interessante vragen in het CDA. Ook gezien wat de heer Gouders zei over zijn achterban bijvoorbeeld. Mag ik er dan vanuit gaan dat het CDA te alle tijden, zelfs als de spandoeken wel overal hangen, of als er verkiezingen straks zijn, dat het CDA te alle tijden nu zal vasthouden aan de 52 op zondag? Is dat nu het nieuwe, definitieve, eeuwige standpunt van het CDA?
Ik zal blijven uitleggen zolang dat nodig is dat we dit besluit nu genomen hebben. We hebben het daar straks over een glazen bol gehad. Mocht blijken dat de ondernemers in onze stad over een aantal jaren andere keuzes gaan maken en dat de wereld zich op een andere manier ontwikkelt dan dat we nu voorzien, kan dat standpunt wijzigen. En dan zullen we daar heel pragmatisch mee omgaan. En wat dat betreft, misschien hebben we ook een rijdende rechter, zullen we het daar ook mee moeten doen.
Goed, zou ik dan de heer Meijer mogen vragen om tot afronding te komen?
Ja, voorzitter, daar was de heer Meijer was hij ook geëindigd of aangekomen bij dat punt van afronding. Misschien de allerlaatste zin. Ja, voorzitter, het is in ieder geval goed dat we in een eerste termijn nog iemand erbij hebben gekregen die de twijfels deelt. En verder, ja, voorzitter, ik hoop van ganse harte dat het geen Pyrrhus-overwinning is, maar ik vrees dat het dat wel is. We zullen de toekomst wel zien.
Dank u wel. De heer Hossels had nog het woord gevraagd.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ook wij hebben helaas geen glazen bol. En die discussie die loopt, wat ik begrepen heb, al 2 jaar. Maar wij zijn toch voorstander van dit besluit.
Dat is een heldere stemverklaring. Dan kijk ik of wij tot stemmen kunnen overgaan. En dan kijk ik ook even rond of ik het gevraagde besluit onder 1 en 2a en 2b gelijktijdig aan u voor kan leggen. Dat is het geval. Dan zou ik willen vragen om degene die voor het besluit zijn, nog even voor alle volledigheid de hand te willen opsteken. Daarmee constateer ik dat met uitzondering van de fractie van de SP en de heer Gouders, de overige raadsleden voor dit voorstel hebben gestemd. En daarmee is het met 23 voor en 11 tegen vanavond aangenomen.
Even formeel, het maakt wel niet uit, het is wel duidelijk, maar we hebben nu formeel heeft niemand tegengestemd, heeft ook niemand zich onthouden, kan dat niet, maar even voor de formele gang van zaken.
Ik heb gevraagd wie heeft voorgestemd, dat waren er 23. Ik had misschien nog kunnen doorvragen, misschien zou zich nog iemand van de SP-fractie willen onthouden van stemming, maar gelet op uw standpunt, kon ik mij dat niet voorstellen.
Nee, prima,
maar
als dat aan de invulling
wil dat met alle plezier nog doen.
U weet dat wij een zeer vrijzinnige fractie hebben, maar hoe dan ook, voorzitter, als dat de interpretatie is, is dat duidelijk, staat dat nu natuurlijk. Dat de SP-fractie tegengestemd heeft in zijn volledigheid en dat de heer Gouders dus ook tegengestemd heeft in zijn volledigheid.
Dat beide heb ik genoemd. Daarmee gaan we verder met agenda punt 9. Dat betreft het bespreken van het rapport van de feitelijke bevindingen onderzoek raadsvoorstel voor zelfstandiging Schunk. En tegelijkertijd kan ook het raadsvoorstel voor zelfstandiging Schunk worden besproken. Wie wenst daarover het woord? De heer Ducorné? Nog anderen? Mevrouw Winkens? Mevrouw Jong-Mali? De heer Dame, de heer Bertolet, de heer Butink, Peterman, Peters. Dan hebben we de mensen die het woord hebben gevraagd geïnventariseerd. En dan geef ik als eerste het woord aan de heer Ducorné van de fractie van de SP.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, in het Limburgse Dagblad van afgelopen zaterdag werd becijferd dat dit rapport wel heel erg veel geld per pagina heeft gekost. Dat is zo. De SP deelt deze mening. Tegelijkertijd denken we als SP dat de kosten en de risico's als de Raad Schunk groen licht geeft om een zelfstandig opererende stichting te worden, vele malen groter kunnen zijn. Daarom zijn we ook blij met het resultaat van dit onderzoek van Ernst & Young. Het rapport laat hiaten in het oude voorstel zien en toont aan dat de cijfers kloppen. Daarmee wordt aangetoond dat de overgang van gemeentelijk naar privaat voor Schunk een hachelijke onderneming kan zijn. Dat het geloven in de almacht van de markt en de kundigheid van het ondernemerschap zowel de gemeente, Schunk, als de regio zwaar op de maag kan komen te liggen. Daarmee kan het geloven in deze verzelfstandiging een duivel in een wijwatervat worden. En dat, voorzitter, is iets wat we Schunk, de cultuur in Heerlen en de gemeente willen besparen. We lijken in deze zaal steeds minder aanhang te vinden voor deze stellingname. Buiten de raad en de hogere echelons van zowel Schunk als de gemeente zijn er gelukkig gremia die de zorg van de SP delen. Dat deden ze al en dat werd gisteren opnieuw bevestigd door de brief van de ondernemingsraad en de onderdelencommissie. Als ik die brief goed begrijp, dan stellen zij dat Ernst & Young hun eerdere aandachtspunten in de brieven die tot een negatief advies van de ondernemingsraad hebben geleid in 2014 in dit onderzoek bevestigd hebben. In hun negatief advies van 27 oktober hebben ze een aantal zaken aan de orde gesteld. Deze zijn nog steeds niet voldoende opgelost of beantwoord. En, voorzitter, vergelijkbare opmerkingen heeft de SP ook gemaakt. In ieder pleidooi om in hemelsnaam niet akkoord te gaan met dit onzalige plan om een van die kroonjuwelen van Heerlen met het badwater van de ideologie weg te gooien, kwamen ze naar voren. Het is in de beleving van de SP een drogreden om te stellen dat Schunk alleen maar welvaart bij deze stap. Het hardnekkige geloof in de traagheid van het gemeentelijk apparaat, wat hier een rol speelt en waardoor alternatieven de kans niet krijgen om belicht te worden, richt Schunk alles in, anders in. Verstrek andere mandaten en Schunk kan eigenstandig binnen de boezem van de gemeente blijven voortbestaan. En natuurlijk wordt er dan al snel gezegd dat het reactionair is om deze stap te zetten, om dat alternatief te onderzoeken of om het bij het oude te laten. Sterker nog, Schunk is in zijn huidige vorm een anachronisme in de beleving van de voorstanders. Elders wordt immers al jaren zo gewerkt. Nou, voorzitter, een organisatie met de constellatie van Schunk is er in Nederland amper te vinden. En dat betekent haast per definitie dat we ons begeven op het hellend vlak waar overtuiging de ratio overstijgt. Geloof. Er is onder deze sterrenhemel wel meer elders uitgeprobeerd wat niet gelijk geheel blijkt te werken, maar waar iedereen, of velen, heilig in geloofden. De Groningers bijvoorbeeld kunnen hierover meespreken. Dus organiseer de werkwijze met betrekking tot Schunk anders binnen het gemeentelijk apparaat en dat waar Schunk last van zegt te hebben, zal er niet meer zijn. Verder blijven we met ongeloof kijken naar de torenhoog voorgestelde mogelijkheden van externe financiering. Doorgaans formuleren accountants heel erg voorzichtig. De voorzichtigheid waarin nu over dit onderwerp wordt geschreven, spreekt in onze beleving boekdelen. Los daarvan, de mensen in het land die ik hierover gesproken heb, bevestigen dit. Er staan geen rijen voor de deur te trappelen om hun geld in cultuur te investeren. Net zo min als dat een gemeentelijke organisatie nergens anders geld vandaan kan halen. Het is moeilijker, dat kan wel, en het gebeurt. Een belangrijke pijler waarop het plan gebouwd is, gaat dan snel verzakken. Nog los daarvan, we weten niet eens wat de inkomsten van Schunk momenteel zijn, nog weten we hoe het bedrijfsplan eruit zal zien. Hoe kunnen we dan weten dat een zelfstandig Schunk goed zal boeren, of bijvoorbeeld de voorgestelde lening terug zal kunnen betalen? Er wordt geschreven in de stukken dat dit geen probleem zal worden. Ja, voorzitter, er wordt wel meer geschreven. Zo werd er toentertijd net zo goed geschreven dat er aansluiting bij het ABP zou volgen. Een handtekening was alleen nog nodig. Nou, die wordt dan wel met heel speciale inkt gezet, want deze overeenkomst is, zo lazen we met verbijstering in het onderzoeksverslag, nog steeds niet rond. En dat vinden we zorgelijk. En niet alleen wij, de ondernemingsraad heeft het daar ook over. Schunk levert de gemeente een bezuiniging op. Een initiële investering levert later geld op, waardoor het gemeentelijke weerstandsvermogen weer bij zal trekken. Een prognose, voorzitter. Een hopen en een geloven. Hoe vaak hebben we een vergelijkbaar iets niet al bij moeten stellen? Er zijn wel vaker uitzonderingen of omstandigheden waardoor dat moet. Kijk maar naar de zomernota en dan niet enkel naar die van dit jaar. Tot slot, de SP vindt het belangrijk dat het vastgestelde cultuurbeleid waarover met zoveel lof gesproken en geschreven wordt, niet verwort tot dorre bladeren in een vroegtijdig ingetreden culturele herfst, omdat de rekenaars hun huiswerk al te pragmatisch hebben uitgevoerd. Al te veel hebben gebaseerd op ideologie en politieke overtuiging. Ideologisch drijfstand is het in onze ogen. En dat, voorzitter, dat moeten we niet willen met dit paleis van glas. Wat we een zo belangrijke speelfunctie hebben gegeven in de groei en ontwikkeling van onze stad en al haar burgers. Het rapport laat zien dat verzelfstandiging een hachelijke zaak is. De ondernemingsraad deelt deze mening. De SP is niet blij met het raadsvoorstel omdat ze vindt dat er grote risico's bestaan. Als een meerderheid van de politiek bereid is deze te nemen, dan doen ze dat met open ogen, willens en wetens. De politiek maakt dan een keuze die gebaseerd is op de ideologie van het geloof in de markt, dat bijna heilig is, en waar gezegd wordt dat we best grote risico's kunnen opvangen met het geloof dat het allemaal wel goed komt.
Dank u, meneer Ducorné. Dan geef ik het woord aan mevrouw Winkens van de fractie van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook op dit punt kunnen wij vrij kort zijn, want de VVD is als liberale partij groot voorstander van een zakelijk opdrachtgever-opdrachtnemer relatie voor gemeentelijke cultuur. En we zijn ook voorstander van onze rol nemen zoals het hoort, namelijk een sturende rol aan de voorkant van het beleid en onze controlerol achteraf. Bovendien zijn we voorstander van een organisatie die haar kansen grijpt en inspeelt op de behoeften van de bezoekers en klaar is voor de toekomst. Dus meneer de voorzitter, weliswaar met vertraging, maar nu toch, en de aanvullingen in achtneming, het raadsvoorstel tevens verwerkt in de statuten, voor ons liggend dit voorstel om over te gaan tot verzelfstandiging van Schunk als stichting Schunk met ambistatus, en daar kunnen wij alleen maar voor zijn. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Winkens. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw de Jong-Mali.
Dank u wel, voorzitter. Ook ik kan het redelijk kort houden. We hebben namelijk ook uitgebreid gesproken afgelopen commissie over dit onderwerp. En de PvdA-fractie stond en staat nog steeds positief ten opzichte van de verzelfstandiging van Schunk. Het traject wat blijkbaar in 2012 is gestart met goedvinden van de raad, zal nu tot een einde komen. De stad, de gemeente en Schunk kunnen zich positief gaan ontwikkelen, zowel intern als extern. Schunk is van artistiek en toegankelijk belang, waardoor deze verzelfstandiging nog meer kan gaan bloeien. Ze kunnen hun eigen lijnen gaan uitzetten. Wij zijn tevreden met de uitkomsten van het onderzoek en verheugd dat de aanbevelingen zijn meegenomen door de wethouder. En wij van de PvdA hebben het geloof hierin. Wij geloven dat Schunk meer inkomsten op subsidiegebied binnen gaat halen en dat het voor iedere burger toegankelijk is en blijft. Dat ze sneller kunnen gaan inspelen op een markt, noem het wereld, die aan verandering onderhevig is en niet afhankelijk is meer van lange besluitvormingprocessen. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Dame.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ook onze fractie kan daar ook heel kort over zijn. Wij hebben
eigenlijk al vanaf 6 maart 2013 in ieder geval de richting van de verzelfstandiging gekozen. En ik heb heel goed geluisterd naar de redenvoering van de heer Ducorné. Ik kwam daar 5 keer het woordje geloof tegen. En als je geloof ook een keer probeert uit te drukken in vertrouwen, want een ander woord voor geloof is vertrouwen en is ook overtuiging. Ik heb dat opgezocht in de dikke Vandalen. Dan zijn wij van mening dat je dat vertrouwen en de overtuiging door middel van de verzelfstandiging in ieder geval ook heel duidelijk kunt meegeven. En dat we hopen dat dat vertrouwen en die overtuiging ook zal leiden tot een nog beter regie voeren van Schunk. Dus wat dat betreft, voorzitter, zijn wij voorstander van verzelfstandiging. De heer Ducorné?
Ik deel de definitie van meneer Damen en dus ook van meneer Van Dalen. Alleen vind ik het wat ver gaan en misschien dat meneer Damen dat kan bevestigen. Nee, vindt meneer Damen dan niet dat in deze kwestie, en daarom haal ik het voortdurend, heb ik het voortdurend over het geloof, er wordt van alles aangenomen. Als je naar de bijdragen van de vorige sprekers luistert, dan zijn er verschillende aannames. Dat is het geloof waar ik het over heb. Er wordt geloofd in zaken die niet effectief nu al bewezen zijn. En kan meneer Damen zich er dan in vinden dat in deze situatie, ook al zijn geloof en vertrouwen synoniemen van elkaar volgens het woordenboek, dat het toch om 2 verschillende dingen gaat. Want wij twijfelen totaal niet, we hebben een volledige vertrouwen in de mensen van Schunk en in de medewerkers van Schunk, in Schunk zelf als concept. Maar we hebben grote twijfels bij het geloof wat heerst met betrekking tot de verzelfstandiging. Dat zijn 2 wezenlijke dingen. Toch? De synoniemen van elkaar.
Ja, ja, voorzitter. Bij het eerste woordje waar de heer Ducorné het over heeft, over vertrouwen, ja, daar hebben wij een wat andere interpretatie. Wij zijn van mening dat als je het tweede woord wat ik gebruikt heb, overtuiging, wij hebben de overtuiging, dus vanuit dat geloof, dat inderdaad de verzelfstandiging van Schunk beter is als dat we het in het oude laten.
Maar kan meneer Damen dan staven waar die overtuiging op gebaseerd is? Heeft hij daar voorbeelden van dat die overtuiging effectief is?
Voorzitter, als we kijken naar het onderzoeksrapport, staan daar ook een aantal zaken in waarvan ik zeg dat is de basis om in ieder geval verder te gaan om die verzelfstandiging ook meer body te geven. Maar je zult eerst een besluit moeten nemen alvorens dat je ook een aantal zaken op de rails zet die inderdaad nog voor verdere uitvoering nodig zijn. Dus wat dat betreft heb ik de overtuiging dat als we dat besluit nemen en het geloof, dat we het vertrouwen ook moeten geven aan degenen die nu verder gaan om de plannen zoals die liggen heel duidelijk uit te werken. En daar wil ik het toch weer laten, voorzitter.
De heer Ducorné, voor de laatste keer.
Is het niet zo dat een aantal van de cijfers die in het rapport voorkomen, dat die er juist op wijzen dat de gemeente en Schunk dus toch ook een behoorlijk risico lopen?
Voorzitter, dat laten we de laatste keer, want anders gaan we de commissie weer overdoen en daar heb ik eigenlijk geen behoefte aan. Maar een risico kun je natuurlijk ook omzetten in een kans. En ik denk dat dat inderdaad ook de insteek moet zijn waar we mee aan de slag moeten.
Helder. Daarmee is de heer Damen gekomen aan zijn inbreng in eerste termijn. Dan is nu het woord aan de heer Bertelet.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het wordt eentonig. We hadden het net over detailhandel. Daarvan vinden wij als liberalen al dat we daar als politiek zoveel mogelijk vanaf moeten blijven. Nu gaat het om cultuur. Ook daarvan vinden wij dat we als politiek daar zo ver mogelijk vandaan moeten blijven. Natuurlijk kan het niet zo zijn dat de cultuursector helemaal op eigen benen staat. Dus die subsidierelatie is er en zal er ook altijd zijn. Maar wij zijn blij dat we tot vanavond weer, tenminste dat hoop ik, tot een wat breder gedragen meerderheid kunnen komen om het Schunk de mogelijkheid te geven om op eigen benen te staan en er succes van te maken. We waren er al op een eerdere instantie grote voorstander van, maar toen was er een kleine meerderheid. En nogmaals, toen heb ik ook gezegd, voor zo'n majeur dossier als Schunk vind ik toch dat we wat grotere meerderheid moeten hebben. En vandaar dat we ook toen ingestemd hebben met die second opinion. En wat mij betreft heeft die second opinion, die genoeg geld gekost heeft, ook laten zien
dat de first opinion eigenlijk redelijk volledig geweest is en dat de daar gehanteerde methodes ook gangbaar zijn, dat de bruidschat in alle redelijkheid ja, voldoende zou moeten zijn om ook wat moeilijker tijden door te kunnen. Dus wat mij betreft, wij wisten dat al, wij hadden het idee al, maar goed, de heer Duconé heeft het over geloof of aannames. Niemand heeft die glazen bol, ook wij niet, maar in de wetenschap, in de bedrijfskunde heeft men daar de risicoanalyse en risicocalculatie voor ontwikkeld. En ik denk dat die naar behoren hier uitgevoerd is om risico's te inventariseren en te kwantificeren in bedragen en kansen. En dat is hier naar behoren gebeurd. Natuurlijk weten we het niet zeker. En u heeft het over de duivel in het wijwatervat en u heeft het over ideologisch drijfzand. Als die donkere wolken die u schetst uitkomen en het noodweer wordt, ook